Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Berend Schans. Hij is de directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Welkom, fijn dat je er bent.
Hallo.
Uitgebreid meer zometeen over het toekomstperspectief van de branche en van de vereniging. Maar allereerst om te beginnen, wat was nou de moeilijkste beslissing die jij de afgelopen maanden hebt moeten nemen?
Dat is meer een besluit wat onze leden hebben moeten nemen. Of dat werd eigenlijk opgelegd. Dat is dat we dicht moesten de eerste keer. De tweede keer was een soort gewenning opgetreden. Maar de eerste keer dicht was voor heel veel mensen heel erg ingewikkeld.
En dat voelt, denk ik, niet als je eigen beslissing. Wat je zelf al zegt, dat wordt opgelegd.
Klopt, dat is van hoge rand. En machteloosheid uitte zich in allerlei verschillende manieren, zou ik maar zeggen.
Ja. Dat komt ook aan de orde, zometeen na 12:30. Maar nu eerst naar de horeca, want het aantal faillissementen loopt dit jaar al op, maar zal volgend jaar pas echt verdubbelen. Het ING Economisch Bureau verwacht dat er volgend jaar 500 tot 600 horecabedrijven op de fles gaan. Thijs Geijer is sector-econoom bij ING. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat is de verklaring voor het feit dat het pas volgend jaar echt heel zwaar weer wordt?
Ja, we zien dat het aantal faillissementen dit jaar lichtjes stijgt tot 285. En dat heeft alles te maken met natuurlijk de steunpakketten die hun werk doen, uitstel van betalingen dat bedrijven konden aanvragen en het interen van reserves. Maar volgend jaar zien we in het begin van het jaar echt nog wel een daadwerkelijk druk op de inkomsten natuurlijk vanwege de lockdown. En de buffers zijn op een gegeven moment op. Dus wij verwachten dat volgend jaar inderdaad het aantal faillissementen richting die 500 tot 600 kan stijgen.
Ja, er is ook wel eerder voor gewaarschuwd dat er nu heel veel wordt uitgesteld, maar dat er uiteindelijk wel betaald moet worden. Tegelijkertijd hebben we ook de ministers gehoord die verantwoordelijk zijn voor het economische beleid van dit kabinet. Die duidelijk hebben gezegd, er is nu licht aan het einde van de tunnel. We gaan ook proberen om bedrijven die tot nu toe hebben gered, natuurlijk niet in die allerlaatste maanden, waar zij dan van uitgaan, alsnog kopje onder te zien gaan. Maar u denkt dus dat dat wel gaat gebeuren?
Bij een deel van de bedrijven wel. Maar let wel, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven actief in de horeca. En die 5 tot 600, dat is nog geen % van de totale bedrijvenpopulatie in de horeca. Dus voor ieder bedrijf is het deze periode een enorme uitputtingsslag. Voor sommigen is dat te veel, maar voor een groot deel van de bedrijven geldt wel dat ze dus het einde van die tunnel zullen halen.
En die 500 tot 600 faillissementen, die bedrijven die dat betreft, zijn dat dan bedrijven die er al voor deze coronacrisis niet al te best voor stonden? Of is het de afgelopen maanden zo snel gegaan, ga je zo snel door al je financiële reserves heen, dat je ook niet anders kunt soms dan afstevenen op dat faillissement?
Ja, dat is heel lastig om als econoom te zeggen, omdat we natuurlijk niet onder de motorkap van al die bedrijven precies kunnen kijken wat daar speelt. We constateren in ieder geval wel dat de impact van de crisis enorm verschilt binnen branches in de horeca, maar ook tussen bedrijven onderling. Dus het kan ook best zo zijn dat bedrijven er vooraf juist heel goed voor stonden, maar net precies in de hoek zitten waar de allerhardste klappen vallen. Maar dat is heel lastig dus om te zeggen hoe die verdeling is.
En horeca is, terecht dat u dat zegt, natuurlijk ook een breed begrip. Het gaat om restaurants, het gaat om kleine kroegen, het gaat om hotels. Waar gaan die 500 tot 600 faillissementen dan vooral plaatsvinden?
Ja, wat we eigenlijk tot nu toe zien is dat het hotels zijn, maar dat het restaurants zijn, kunnen ook cafés zijn. Dus we hebben dat verder niet uitgesplitst naar branche. Maar doorgaans zelf in ieder van die branche zullen bedrijven zijn die toch helaas failliet gaan.
Als u het heeft over ontwikkelingen volgend jaar, dan hangt dat natuurlijk ook samen met de vraag op welke manier dat virus onder controle wordt gebracht. Sneltesten, vaccins. Van welk scenario zijn jullie uitgegaan?
Ja, Ja, onze verwachting hierbij, er is natuurlijk geen concrete datum op dit moment voor horeca wanneer een heropening of een gedeeltelijke heropening weer aan de orde zou zijn. Maar onze verwachting is dat het eerste kwartaal echt nog wel heel stroef, zeg maar een heel stroef begin van het jaar zal zijn. Dat vanaf het tweede kwartaal alle branches weer terugkeren op de weg terug omhoog.
En tot welke krimp leidt dat dan alsnog? Want volgens mij hebben jullie dat voor dit jaar berekend op een omzetdaling van 40%. Waar komt het dan volgend jaar op uit?
Ja, dus inderdaad dit jaar inderdaad 40% omzetdaling. Als je zo diep valt dan is de, en je komt op de weg terug omhoog, dan staat daar een omzetgroei van, naar wij verwachten, 35% volgend jaar tegenover. Betekent per saldo dat de omzet in 2021 nog zo'n 20% lager zal zijn, verwachten wij dan in 2019 het laatste eigenlijk normale jaar.
Ik moet u eerlijk zeggen, die 40% daling van dit jaar, dat valt mij dan nog mee als je bedenkt hoeveel zaken er gewoon echt maandenlang structureel op slot waren.
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus het ingewikkelde van dit jaar is dat er natuurlijk een paar maanden zijn geweest, januari, februari, die normaal waren. Een paar maanden in de zomer waarin een enorme piek was. Weliswaar op zeg maar horecabreed iets lagere omzetniveaus dan gebruikelijk. En een paar maanden waarin vrijwel alles op slot was. Maar waar natuurlijk ook thuis bezorgen en afhalen wel een vlucht nam. Waarbij een hotelovernachting nog wel mogelijk was, maar in beperkte mate gebeurde. Dus op die manier is er toch ook in de maanden van de sluiting, staat de omzet niet volledig op nul.
En tot slot, wat zijn de vooruitzichten voor horecabedrijven die vooral van buitenlandse reizigers afhankelijk zijn?
Ja, daar zien we natuurlijk op dit moment dat de binnenlandse gasten de sector op de been houdt. Die buitenlandse gast dit jaar 65% minder internationale toeristen in Nederland. En dat zal een hele tijd duren voordat dat herstelt. Ja. Dat is met name voor de hotels een hard gelag. Want die ontvangen ongeveer normaal gesproken meer dan de helft van hun gasten uit het buitenland.
Dank u wel. Thijs Geijer, sectoreconoom bij ING en verbonden aan het Economisch Bureau.
Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
En ik weet, als Jerome Powell gesproken heeft, dan heb ik een makkelijk dagje. Want de Fed heeft hier vooruit gekeken. Zijn verwachtingen op ons losgelaten. De verwachtingen die zij hebben wat betreft de Amerikaanse economie.
Het begint wel een beetje pijnlijk te worden, Thomas.
Nou, dat is het al heel lang.
Ja, dat is wel heel lang zo. Maar op een of andere manier, je kent. Ze willen niet leren. Ze blijven gewoon volhouden in datgene wat ze doen. Nou ja, als je gewoon naar het beleid kijkt, hè, moeilijke tijden natuurlijk, hè, onzekerheid, vaccin, je kent dat verhaal allemaal wel. Dus als Fed zeggen we dan, we moeten blijven steunen. En dus we blijven gewoon iedere maand voor 120 miljard staatsleningen kopen. En door de overheid gegarandeerde hypotheken. Waarom weet niemand, maar dat doen we nou eenmaal. En we blijven natuurlijk ook de rente heel erg lang laag houden. Nou, dat impliceert, zou je zeggen, dat het niet goed gaat met de Amerikaanse economie. Hè? Anders is dat niet nodig natuurlijk. Nou, de Fed heeft ook een hele tabel gemaakt over datgene wat ze verwachten met betrekking tot de groei, de inflatie en de werkgelegenheid. Nou, Thomas, als je die tabel een beetje leest, dan denk ik, nou, dat ziet er best aardig uit. Ja, een paar maanden geleden waren ze nog heel erg somber over 2020, begrijpelijk. Nou, dat blijkt uiteindelijk gaat dat volgens de Fed heel erg meevallen. -2, -2,5. Volgend jaar, nou, daar zou een zeker herstel optreden. Zijn ze optimistischer over geworden. Dat wordt meer dan 4% groei volgend jaar. De werkloosheid, die gaat gewoon de komende jaren netjes afnemen. De inflatie gaat dan ook een beetje aantrekken. Kortom, een scenario, Thomas, waarvan je zegt van, nou, +4, afnemende werkloosheid, beetje inflatie. Wat is er mis?
Jij denkt dat de Fed zich op basis van deze cijfers eerder zou moeten terugtrekken dan continueren?
Eerder? Wat als wij met 4% groei en een lage werkloosheid en lage inflatie, waarom steunen we dan nog? Niet terugtrekken. Wat doe je daar nog? Waarom koop jij staatsleningen? Waarom koop je obligaties? En waarom is de rente nul met 4% groei als verwachting? Dat is natuurlijk totaal, volkomen, 100% belachelijk.
Dus zolang er een steunpakket nodig is, zolang de Fed moet blijven stutten, heb jij grote vraagtekens bij hoe goed het dan werkelijk gaat met die Amerikaanse economie?
Het raar is dus, weet je wel. Aan de ene kant kan ik wel begrijpen dat je wat doet. Hè, wat je doet is weer heel wat anders. Maar dat past op geen enkele manier bij datgene wat je voorspelt. Want als die voorspellingen ook maar een heel klein beetje waar zijn, dan zou het verhaal moeten zijn: niet meer steunen. Nee, gewoon aan een strak tempo afbouwen. En proberen een situatie te bewerkstelligen waar je gewoon weer wat kunt doen.
Nou, de Fed gaat ook niet meer steunen, toch? Het is een voortzetting van het huidige beleid.
Als jij 120 miljard obligaties blijft kopen en de rente op nul hebt, dan steun je meer, hoor. Dat is namelijk al tamelijk veel.
Nee, maar het is veel steun, maar het is wel wat je al deed, toch?
Ja, inderdaad.
Ja, dan weten we waar we het over hebben.
Nee, dan hebben we het over, ja, inderdaad. Maar met 4% groei verwacht volgend jaar en al afnemende werkloosheid die al niet zo hoog is, waarom steun jij überhaupt nog? Dan zou je toch alleen maar plannen moeten maken. Tenminste, over hoe gaan wij dat zo snel mogelijk afbouwen?
Overigens is dit niet het particuliere beleid alleen maar van de Fed, hè? Want ik geloof, als ik de laatste berichten voor serieus moet nemen, dat Republikeinen en Democraten ook iets dichter bij elkaar zijn gekomen, daar waar het gaat over dat steunpakket voor de Amerikaanse economie met een omvang van
100 miljard, hè?
Ja.
Maar goed, maar mijn punt gaat dus alleen maar over over de kloof tussen datgene wat de Fed zegt, wat de Fed vindt en wat de Fed doet. Het is een soort fruitautomaat, Thomas. Je kent het wel, die fruitautomaat. Als je 3 appeltjes hebt, dan heb je een prijs, hè? Of 3 keer hetzelfde, 3 keer hetzelfde icoontje. Nou, de Fed vindt iets, de Fed zegt iets en de Fed doet iets. Het is gewoon een fruitautomaat geworden, jongen. En dit zijn de deskundigen. Wij zijn met elkaar afhankelijk van het beleid van deze mensen. Het is gewoon een fruitautomaat, man.
En tot 2023 hebben wij ongeveer elke dag hetzelfde gesprek. Want ik geloof dat de rente in ieder geval al een hele lange termijn nu vaststaat op nul.
Ik hoop, en dat geldt niet alleen voor dat die centrale bankiers nogmaals, wat is daar deskundig aan, jongen? Ze blijven herhalen wat ze al deden. De resultaten zijn beperkt. Voortschrijdend inzicht is als je daarvan beschuldigt, dat is een ontstellende belediging, geloof ik. Want dat is er niet. Jongen, houd toch op met die onzin, jongen. Waar gaat dit naartoe? 4% groei, 0% rente en blijven kopen.
Zit er geen volgordelijkheid in? Ik ben geen macro-econoom. Maar is het niet zo dat zij die groei verwachten omdat ze juist die steun geven?
Dat speelt ook wel mee. Maar als je op een gegeven moment, als je dat verwacht, dan zou je toch zeggen als eerste, we gaan, het gaat allemaal de goede kant op. Wat we gedaan hebben, heeft gewerkt. We gaan terugtrekken. Nee, ze beloven gewoon nog heel lang dit te blijven doen. En ik weet niet of je wel eens luistert naar mij, maar mijn verhaal is heel wat langer. Ja. Met dat gratis geld krijg je ook allerlei bijwerkingen. Sparen is zinloos geworden. De pensioenproblemen worden per dag groter. De bubbels op de financiële markt worden per dag groter. De ongelijkheid wordt per dag groter. Het is niet alleen groei. Er zijn ook allerlei maatschappelijke consequenties met datgene wat je doet. Ja. En wat ik wel vaker zeg, beleid is toch al vaak een kwestie van kiezen tussen. Je moet verschillende afwegingen maken. En je kunt niet zeggen, we maken één ding, alles en de rest niks. Want dan kom je natuurlijk langzaam maar zeker in andere problemen. Dat geldt niet alleen in de VS. In Europa en Japan gebeuren dezelfde dingen.
Ja, ik wou zeggen, ik zie het ook al in Nederland gebeuren dit.
Ja, wij zijn natuurlijk afhankelijk van datgene wat mevrouw Lagarde Koumsouis in Frankfurt met elkaar bedenken. En dan gebeuren dezelfde dingen, ja.
Er gebeuren,
maar Thomas, goed, maar ja. Dat is wat anders. Dit is, nou goed, deze jokers, het erge is, ze zijn verschrikkelijk belangrijk. Maar je moet ze gewoon regeren. Maar als je gewoon kijkt naar de Amerikaanse economie, dan kijk ik ook nog even naar natuurlijk. Nou, dat is dat er begint weer een behoorlijke kloof te ontstaan tussen de vertrouwenscijfers en de harde data. De vertrouwenscijfers, de democraten, de consumentenvertrouwen, de democraten zijn erg positief geworden, de republikeinen worden wat somberder. De inkoopmanagers blijft aardig liggen. De bouwjongens blijven behoorlijk liggen. Dus dan zou je zeggen, oké, maar de harde data, niet onbelangrijk natuurlijk in een economie, denk aan de industriële productie. Nou, daar is de muziek helemaal uit in de VS. En de details verkopen. En er is geld zat. Ja, daar gaat het ook allemaal weer niet zo lekker. Dus de Amerikaanse economie, aan de ene kant begrijp ik wel dat we hem, dat we nog iets steunen, maar wanneer ga je dan een keer mee stoppen? En nogmaals, dat ook niet onbelangrijk, het virus is er. Alles wat er nu gebeurt is het gevolg van bewust gemaakte keuzes om iets wel om iets niet te doen. En dus deze crisis en deze problemen komen niet door het virus. Deze komen door het beleid naar aanleiding van het virus. Dan kan jouw gast van vandaag natuurlijk waarschijnlijk ook over maken.
Nou, dat gaan we ook zeker doen.
Ja, zeker.
Kees, wij spreken elkaar morgen pas weer. Ja. Tot dan.
Tot morgen.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En Stan, wil je nog meedoen aan dit kringgesprek over het laatste besluit van de Fed?
Ja, wat mag ik er meer over zeggen, Thomas? Ik bedoel, het is meer van hetzelfde wat Kees inderdaad zegt. Ik begrijp wel in die zin dat de Fed dit wil doen. Omdat ze natuurlijk gewoon ook de financiële markten gerust willen stellen. Om op die manier ook de reële economie, denk ik, een boost te geven.
Ja, ik zit even te kijken, want er is nieuws dat nu net binnenkomt. Ik kan het alleen nergens vinden, maar het nieuws dat net binnenkomt is dat de EU-landen beginnen met inenten op 27, 28 en 29 december. Dat meldt de Europese Commissie. En voor zover ik weet is ook Nederland een EU-land. Dus dat gaat ook gevolgen hebben voor het Nederlandse beleid. Dat allemaal even tussendoor. Zodra daar meer over bekend geworden is, dan hoor je dat uiteraard ook op BNR. Dan hebben we, denk ik, het hoofdstukje vet inmiddels wel besproken. Berend, dan gaan we naar jouw nieuws. Wat is jouw voornaamste nieuws van vandaag?
Nou, wat mij het meest opviel was dat die grote reisorganisatoren toch hebben besloten om niet te gaan vliegen.
TUI, Corendon is dat onder andere.
Ja, precies. En wat daaromheen ontstaat, bijvoorbeeld een Nieuwenhuizen die dan zegt, we moeten geloof ik toch maar even een uitvraag organiseren wanneer iets een essentiële reis is. Waarvan ik dan denk, had je misschien wel iets eerder kunnen bedenken.
Nou, dat geldt voor vrij veel zaken, geloof ik, de afgelopen maanden, dat bepaalde dingen eerder bedacht hadden kunnen worden. En daar speelt denk ik ook nog mee dat als je dan niet via TUI of Corendon van A naar B kunt, dat je misschien een loketje verderop meer kans van slagen hebt.
Ja, klopt.
Wat zou je moeten doen? Hè? We hebben gisteren in Nieuwsuur Dick Benschop van Schiphol gehoord. Die zegt, alsjeblieft, ga niet op vakantie. Dat is gewoon opmerkelijk geluid van iemand vanuit die branche.
Vond ik ook al opmerkelijk, want ik dacht, ik had zoiets van, het is net alsof Rutte hem gebeld heeft. Ga jij dat ook eens even op de televisie zeggen? Want ik heb dat namelijk 3 dagen geleden al gezegd. Maar mensen blijven naar Schiphol afreizen. Ik zou bijna als een soort projectmanager, en dat is het crisisteam toch eigenlijk ook, meer dingen in stukjes opbreken en bij alles me afvragen, wat betekent dit? En dat van tevoren uitdenken en uitwerken voordat ik nieuw beleid implementeer.
Maar stel dat Rutte echt Benschop heeft gebeld. Ja. Zou Rutte zijn belronde moeten uitbreiden met, ik noem maar wat, de hoogste baas van KLM?
Ja, dat denk ik wel.
Om ervoor te zorgen dat daar gewoon eensgezind wordt opgetreden?
Ja, of je moet het via, daar ben ik nooit zo voor. En ik denk dit kabinet ook niet. Maar om wat strengere, bijna wetgevingachtige regelgeving. Ja.
Nu we het toch over wetgeving en regels hebben, daar hebben Apple en Facebook natuurlijk ook voortdurend mee te maken. Stan, jij wil het daarover hebben, want het gaat over advertenties. En wanneer je op welke manier gevolgd wordt.
Ja, een prachtig bruggetje inderdaad, Thomas. Nee, het gaat specifiek over ITVA identifiers. Nou, dat zal veel mensen niet zoveel zeggen. Maar dat zijn eigenlijk een soort van cookies die op alle Apple-devices zitten. Dus ook op iPhones. En daarmee volgen ze de data van hun gebruikers. Dat zijn privégegevens, dus er wordt niet bekendgemaakt welke gebruiker daar precies achter zit. Maar die data wordt vervolgens weer gebruikt door kleinere partijen om hun marketing mee te personaliseren. Wat voor Facebook natuurlijk weer heel erg interessant is. Alleen wat Apple wil gaan doen, is het gebruik van die data, dat daar specifiek toestemming wordt gevraagd in de nieuwe software iOS 14... die eraan zit te komen begin volgend jaar. En dat zou heel erg slecht nieuws zijn voor het MKB, zegt Facebook.
Facebook komt op voor het MKB. Ja, dat is wel mooi dit.
Want wat ze hebben gedaan, ze hebben pagina grote advertenties in de Wall Street Journal en in de New York Times gezet gisteren. Waarin ze inderdaad gewoon zeggen, joh, Apple, jullie hebben bij het verkeerde eind. En op deze manier kunnen de MKB'ers niet meer adverteren bij hun klanten. En dat scheelt omzet. Maar wat natuurlijk wel tegelijkertijd ook gebeurt, het scheelt ook omzet voor Facebook. Dus er wordt redelijk met grof geschut ingezet, zeg maar nu. Over en weer tussen de tech-giganten. En Apple heeft eerder aangegeven dat ze niet voornemens zijn om te wijken voor deze kritiek.
Maar is Apple hierin dan ook een beetje schijnheilig? Ook een beetje boter op het hoofd, of niet?
Ja, dat is natuurlijk lastig. Kijk, Apple zegt, wij beschermen onze consumenten of onze gebruikers. En de adverteerders zeggen natuurlijk, ja, maar zo kunnen wij juist die consumenten niet bereiken. En Apple heeft natuurlijk al wel vaker problemen gehad, als je even ter herinnering roept, hè, met Epic Games, met betrekking tot Fortnite. Dat die vonden dat de betalingen, de afdracht aan Apple vanuit de Apple Store veel te groot waren voor wat ze eigenlijk toevoegden. Toen heeft Apple vervolgens alle software, zeg maar, van Epic Games verboden in de App Store. Ja. En nu zie je dus dat een grote jongen ook problemen heeft met Apple, met hoe zij hun ecosysteem eigenlijk afschermen. En ja, daar kan je wel wat van vinden. En in het slechtste geval, of misschien zou dat zelfs wel interessant zijn, zou dit wel tot potentiële rechtszaken kunnen leiden van ja, in hoeverre moet dat ecosysteem open zijn ook voor andere gebruikers?
In hoeverre moet een organisatie open zijn voor mensen met een andere achtergrond? Dat is een vraag die bij de KNVB al een tijdje leeft. Er is een speciale commissie opgesteld, de commissie Humphrey-Meynals, waar onder andere Humberto Tan in zit, om ervoor te zorgen dat de KNVB diverser wordt. Dat blijft niet bij aanbevelingen. De KNVB gaat nu over, Berend, tot een quotum om minder wit te worden.
2-14%, zeg ik.
Ja, dat is een flinke jump. Maar ja. 2% is op dit moment ook wel heel erg weinig.
Ja, vind ik laag. Zeker als je ziet wat er in het stadion zit en op het veld staat. En hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Dat is iets wat wij in de cultuursector ook zien. En waar we ons ook wel zorgen over maken.
Nou, wil de KNVB volgens mij, of misschien doen ze het al, werken via de Rooney Rule. Hè, dat als je een vacature hebt, dat je in ieder geval 1 iemand uitnodigt om op gesprek te komen met een andere achtergrond. Er waren ook mensen die zeiden, doe dat dan ook als je een nieuwe bondscoach zoekt. Hè, kom niet uit bij Frank de Boer en Bert van Marwijk. Ja. Zouden dit soort dingen echt kunnen helpen?
Niet alleen. Je moet dat denk ik integraal aanpakken. Dus dat, als ik het even naar de cultuursector vertaal. Alleen maar mensen uitnodigen om te solliciteren die een multiculturele achtergrond hebben of een ander soort achtergrond die niet gebruikelijk is in onze sector. Dat is niet genoeg. Je moet ook aan programmering denken. Je moet aan je publiek denken. Je moet aan je personeel denken. Ga zo maar door. Je moet het echt integraal aanpakken, wil het zin hebben, denk ik.
Tot slot wil ik nog even naar jou, Stan. En dan kom ik uit bij PostNL. Want PostNL verkoopt het interne klantenservicebedrijf Sendris aan Yours, als ik het goed uitspreek. En Sendris, dat is geen kleine jongen. Er werken 3000 medewerkers.
Ja.
Waarom willen ze er vanaf?
Ik denk dat PostNL zich nog meer wil gaan richten op de kernbusiness eigenlijk. En dat is natuurlijk het verzorgen van de post en de pakketjes. En daar hebben ze het al druk genoeg mee. En het klantrelatie wat daar omheen zit, dat ze dat non-core vinden. En in die zin ook willen uitbesteden, maar vervolgens wel weer terug willen inkopen. En dat dus in dat onderdeel verkopen ze aan Yours inderdaad. En Yours is weer voor grotendeel in handen van Parcom. En dat kennen we natuurlijk ook van de deal met Hema die vanochtend weer is aangekomen.
Die hebben een goede dag vandaag.
Parcom is lekker aan het kopen geslagen in december inderdaad. Ja, ja.
Wat,
en verder, voor PostNL is dat natuurlijk een... ik begrijp het heel erg goed. Er wordt gewoon echt meer duidelijk focus en strategie aangebracht binnen het bedrijf.
Wat zou jij nog willen weten van Berend Schans over poppodia en festivals?
Nou ja, ongetwijfeld is het natuurlijk een loodzwaar jaar. Misschien wel het allerzwaarste uit het bestaan van de hele evenementenindustrie. Maar de vraag is natuurlijk ook, is er voor jullie, en dan ook met name in financieel opzicht, hou je het hoofd boven water? En is er licht aan het einde van de tunnel? En hoe ziet dat licht eruit?
Zo.
Wow, dat is een grote vraag. Dan moet ik even een scheiding maken tussen podia en festivals. Bij ons in de achterban zijn de podia lichtjes gefinancierd. Ze krijgen wat exploitatiesubsidie van de gemeente. En vanuit het Rijk zijn er een aantal specifieke steunmaatregelen geweest die de sector helpen. En ook die generieke steunmaatregelen die op de personeelskosten zitten en zo. En ook op de vaste lasten, die helpen enorm. Neem niet weg dat er ongelooflijk gereorganiseerd is. Mensen zijn ontslagen, niet alleen maar losse contracten, maar ook mensen die al jarenlang in dienst waren. Nou, dat is één. Die zien wel licht aan het eind van de tunnel. En er is inmiddels zoveel in geïnvesteerd dat ik bijna me niet kan geloven dat de overheid niet het laatste kontje zal geven, zeg maar. Dat zou dan echt kapitaalvernietiging zijn. Over de evenementen en festival zomer, want dat vindt toch het meest in de zomer plaats, ook wel buiten de zomer en indoor, maar de outdoor zomer, daar moeten we echt eind januari, begin februari uitsluitsel over hebben of die gesteund gaan worden, want dan wordt het wel heel erg hachelijk. Weet je, zo'n festival heeft een lange voorbereidingstijd. Je moet je vergunning eigenlijk nu al ongeveer aan gaan vragen. Je krijgt geen vergunning op dit moment, dat is wel duidelijk. Er moet een garantiefonds komen, want pandemie is niet meer te verzekeren. Er zijn zoveel onzekerheden en onduidelijkheden dat daar duidelijkheid moet komen snel. Want anders klapt de zomer 21 er ook uit. En dan gaan er ook wel wat meer organisaties omvallen in die ecologie.
Ik ga het lijstje met je af. Het garantiefonds, mogelijke andere manieren om tegemoet te komen. Daar hebben we zo meteen uitgebreide tijd voor. Maar pas nadat ik Stan heb bedankt. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot volgende week. Zometeen dus meer over de festivalzomer 2021. Ik zeg het maar gewoon, misschien komt hij dan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De strenge lockdown is een feit, maar voor poppodia en festivals maakt het eigenlijk geen verschil. Organisatoren richten hun pijlen al een tijdje op aankomende zomer, wanneer ze hopen dat grote festivals weer mogen plaatsvinden. Te gast is Berend Schans, directeur van de branchevereniging, Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, de VNPF. Welkom.
Dankjewel.
En die lockdown, daar hebben we nu een paar dagen aan kunnen wennen, dat dat weer de realiteit is. Je hebt al eerder gezegd, voor mijn leden, voor poppodia, voor festivals, maakt het eigenlijk niet uit. Kun je dat toelichten?
Nou, dat gaat als het gaat om de vraag, draagt dit bij aan eerder failliet gaan of in de overlevingsstrategie, zeg maar, maakt het niet zoveel uit. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel podia die, dat zit in de aard van het beest. We zijn een soort gastvrijheidseconomie ook, naast cultuur. Dus we willen mensen ontvangen, we willen artiesten laten optreden en we willen die mensen met elkaar in contract laten brengen. En ik heb me soms wel eens verbaasd over het haast irrationele gedrag, hoe we graag mensen dat willen.
En jouw leden ook.
Ja,
die dus weten dat ze op een avond bepaald niet gaan verdienen. Sterker nog, ze weten dat het geld kost. Er zijn hier ook een aantal leden wel te gast geweest de afgelopen maanden. Maar die willen dan open. En is dat eigenlijk rationeel? Is dat nog wel te verantwoorden?
Nou, ik in de tijd dat er nog geen duidelijkheid was over allerlei steunmaatregelen, zag ik organisaties kosten maken in een tijd dat er geen perspectief was. Wij hebben dat juridisch uit laten zoeken wat dat betekent. En dan zie je bijvoorbeeld dat als je dat doet en die extra kosten die je maakt dragen bij aan je faillissement, dan is dat in sommige omstandigheden uit te leggen als onbehoorlijk bestuur. En dan ben je gewoon hoofdelijk aansprakelijk. Daar hebben onze leden wel op moeten wijzen. Maar dat zit zo sterk, die drive is zo aanwezig dat gebeurt.
Maar de periode zonder steunmaatregelen, dat is toch maar een heel korte periode geweest?
Ja. Dat klopt. Maar wij wisten niet of dat zou komen op dat moment. Dat is, wat dat betreft is het echt een processie van echte nacht. Het is 3 stappen vooruit, weer 2 stappen achteruit. Je weet, het is echt een rollercoaster ding. Ik heb al eens iemand horen zeggen, de toekomst ligt 2 weken vooruit.
Hoe kijk jij nu naar poppodia bijvoorbeeld, die zeggen mini-concerten, wat ze tot deze week hebben kunnen doen voor 30 mensen of nog minder mensen, 100 mensen misschien in de beste maanden van dit jaar. Heb je ze dat afgeraden?
Nee, we hebben eigenlijk altijd geïnformeerd wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is en wat de rationale achter sommige maatregelen is. En wij gaan niet als een soort ministerie van goed gedrag uitleggen wat ze wel of wat ze niet moeten doen, zeg maar.
Nee. Maar het gaat dus niet alleen om goed gedrag. Het gaat ook om juridische consequenties in sommige gevallen.
Ja, en dat bedoel ik met informeren. Wij leggen gewoon uit wat je kan en wat je niet kan en wat mogelijke risico's zijn. Dat is natuurlijk één van de dingen. Maar we zijn ook een servicebureau, zeg maar. Dus als mensen vragen, ik wil graag dit doen, hoe moet ik dat aanpakken? Dan leggen we dat ook uit.
Wat is nu het vooruitzicht? Want er werd niet in de laatste persconferentie, het laatste persmoment van Rutte, iets over gezegd. Maar daarvoor werd er gezegd, we gaan met Field Labs werken. Voor de sport, ook voor de evenementensector. Half januari is genoemd. Inmiddels is die lockdown natuurlijk sowieso een feit tot 19 januari. Wat heeft dat voor gevolgen voor die proefevenementen?
Die proefevenementen gaan gewoon door. En er wordt nu gekeken naar wanneer dan. En wat ik als laatste informatie heb gehoord is dat gewoon opschuift. Dus dat wordt de tweede helft van de januari. En dat is heel goed. Wij hopen echt heel veel informatie op te halen bij die proefevenementen, waaruit blijkt dat we veel meer dingen kunnen doen en dat we op een intelligente manier straks die sector weer open kunnen gaan.
Wat hoop je eruit te halen dan? Nee, laat ik het anders formuleren. Stel, ik ben een van de gelukkigen, ik mag erbij zijn. Wat gebeurt er dan?
Dat is een goede vraag. Ik denk, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik gewoon niet, wat er dan precies gebeurt. Want ik weet wel dat er van alles onderzocht wordt. Maar om je eerste vraag te beantwoorden, wat ik hoop is dat er uitkomt dat als je dingen op een veilige manier organiseert, dat die 1,5 meter niet nodig is.
Dat je die 1,5 meter gewoon overboord.
Ja, die 1,5 meter is, al gaat het maar terug naar 1,5 meter of 1 meter, dat is zo'n groot probleem, dat nekt de sector echt enorm. Kijk, ook als je bijvoorbeeld de maximering loslaat, want het is natuurlijk heen en weer gegaan van 100 naar 30, naar onbeperkt, naar wat er mogelijk is, naar weer naar 30, naar 60, en heen en weer.
er zijn zalen, bijvoorbeeld, podia, die ook als ze niet gemaximeerd worden, maar 30 mensen binnen kunnen laten. En als je ervan uitgaat dat je ongeveer voor 80% uit moet verkopen, wil je ongeveer uit de kosten komen, snap je dat dat een dweilende
kraan is. Die anderhalve meter, hè, die je dan misschien kunt laten varen, dat is toch niet een organisatievraagstuk? Dat heeft toch veel meer te maken met inzichten over het virus?
Ja, maar dat klopt. En die testevenementen, daar wordt ook naar gekeken. Dat gaat samen met TNO en allerlei andere organisaties en allerlei wetenschappelijk onderzoek wordt er naar gekeken wat dat nou doet, zeg maar.
En op welke manier ben jij erbij betrokken? Want Guido Weijers wordt vaak naar voren geschoven. Volgens mij is dat een van de artiesten die dan tijdens zo'n evenement gaat
optreden. Ja, dat is heel saai. Maar wij zijn als brancheorganisatie aangesloten bij de Alliantie van Evenementenbouwers. Dat is een soort gelegenheidsgremium wat ontstaan is in de crisis. En daar hebben allerlei partijen die veel publiek ontvangen, zeg maar, elkaar gevonden. Om te kijken of we op die manier samen kunnen werken. En die alliantie die is in gesprek met verschillende departementen tegelijk ook. Dat is best wel innovatief. Daar zijn deze testevenementen bijvoorbeeld uitgekomen.
En hoe kijk je naar de krachtenbundeling die toch nog tot stand gekomen is en naar wat er in de lobby dan bewerkstelligd is?
Hoe ik daarnaar kijk? Ja, ik vind
dat er gebeurt er genoeg.
Nooit genoeg. Nooit genoeg, maar ik ben...
Ik zit in de week van de boze branchevereniging. En ik kijk even, ben jij boos of ben je teleurgesteld? Of vind je eigenlijk dat het wel voortreffelijk gaat?
Wat ik geleerd heb is dat de overheid, dat wisten we natuurlijk al, maar dat is nu heel manifest geworden, is niet een soort aangrijpbare entiteit. Dat zijn allemaal machten en krachten die onderling ook zeg maar bijna concurreren. En dat maakt het ingewikkeld. En zeker in zo'n crisistijd als deze. Wat je ook ziet in de cultuur- en entertainmentindustrie, is dat iedereen toch wel de neiging heeft om, hoe vaak ze ook roepen, we moeten samenwerken, dat het hun eigen belangetje toch net even iets belangrijker is. Daar maak ik mezelf natuurlijk ook schuldig aan. Dat is gewoon, ik zou bijna zeggen, niets menselijks is ons vreemd.
Want jij zegt, ik heb niet zoveel te maken met hoe het met musea gaat, bijvoorbeeld.
Nou, ik vind cultuur belangrijk, dus ik vind musea ook belangrijk. Maar wat mij wel verbaasd heeft, is dat bijvoorbeeld de privileges voor zogenaamde doorstroomlocaties, wat een museum is, eigenlijk groter zijn dan voor zalen als theaters en podia waar je stil kan zitten. En bij sommige evenementen kun je ook stilzitten. Terwijl uit onderzoek blijkt dat stilzitten veiliger is dan rondlopen.
Nou, dat vind jij dus een onderscheid dat niet op deze manier gemaakt had moeten worden.
En een andere ding, dus daar kom ik weer even terug op je eerste vraag, wat ik geleerd heb, is dat er best wel veel willekeur is. Er worden dingen bedacht die achteraf eigenlijk niet aansluiten op andere dingen die bedacht worden of die tegenstrijdig zijn. En dat in die context, zeg maar, vind ik dat we in korte tijd best wel heel veel bereikt hebben.
Nou, de consequenties worden nu al wel gevoeld. Hè? Die zijn al gevoeld als je kijkt naar de reorganisaties bij alle poppodia bijvoorbeeld, festivals die niet door zijn gegaan.
Ja.
Wat betekent dat? Want dat betekent, denk ik, om het voor jou in te vullen, dat heel veel mensen gaan kijken, kan ik dan misschien buiten deze sector aan de slag? Gaat er kennis verloren? Kom je nog terug op het oude niveau?
Ja, dat is zeker het geval. Er zijn festivalorganisatoren die personeel tijdelijk ergens detacheren. Er vindt veel branchevervreemding plaats, tussen aanhalingstekens. Er zijn organisatoren die testlocaties inrichten op dit moment. Je hebt mensen die in de industrie helemaal toegericht zijn op het vervoeren van apparatuur. Nou, die vervoeren nu iets anders, want dingen moeten gewoon vervoerd worden, dus dat kan. Maar bij wat meer, niet minder, dat zijn allemaal matrixorganisaties, die festivals. Maar bij een podium wat echt een vaste team heeft, waar goed functionerende mensen ontslagen worden om zeg maar in een soort winterslaap terecht te kunnen komen en met skeleton crew te kunnen overleven. Ja, het is natuurlijk in eerste instantie heel tragisch voor die mensen die dan ook meegebouwd hebben aan het succes van dat soort organisaties. En die dan te horen krijgen van, nou, dankjewel. Wij maken ons wel zorgen over of die weer terug gaan komen. Er gaat wel een soort van brain drain plaatsvinden.
Maar je gaf eerder in dit programma al wel aan dat jij verwacht dat, toen we het over de horeca hadden, er nu wel even wordt volgehouden. Dat steunpakket, je bent de weg ingeslagen. En het zou toch wel heel raar zijn om dan, terwijl je denkt dat je het einde van die weg zo ongeveer gehad hebt, om dan rechtsomkeer te maken en te zeggen van, nou, hier stopt het dan.
Ja.
Dus de sector kan op die manier rekenen op de overheid?
Ja, ik ga er vanuit. Ik blijf positief. Ik zou het echt, ook vanuit de overheid geredeneerd, echt totaal idioot vinden als je echt miljoenen pallets met geld, zeg maar, in die sector investeert en dan het laatste stukje wat ze nog nodig hebben aan steun om het echt te halen, om de finish te halen, zeg maar, dat je dan zegt, nee, het is afgelopen. En dan verbrand je dus gewoon kapitaal, volgens mij.
Heel veel van die steun is overigens gekoppeld aan een omzet die je vorig jaar hebt gerealiseerd. Dus je kijkt naar de NOW, maar hoe zit dat eigenlijk in het geval van een festival dat bijvoorbeeld in september plaatsvindt?
Ja, nou, dat is een groot probleem bij de festivals. Ook we hebben heel lang uit moeten leggen wat festivals eigenlijk zijn bij de overheid. Want ze dachten alles.
Gingen nooit.
je ziet dat de ambtenaren die daarover gaan, die denken dan, ja, je hebt toch NOW, je hebt TVL. Daar moet je mee gered zijn. Maar er zijn natuurlijk veel meer kosten dan alleen maar de personeelskosten bijvoorbeeld. Wat nu het grootste ding is, wat bijvoorbeeld Podia Schouwburg best wel overeind. Dat is die NOW, dat zijn die personeelskosten, wat een zware last is altijd. En die TVL helpt ook wel een beetje, maar ja, dat bedragen die daarin rondgaan, die dragen eigenlijk eerder bij aan uitstel van executie dan dat ze echt daadwerkelijk helpen. Dus wat wij als sector het liefste zouden willen is dat we zo snel mogelijk weer eigen inkomsten kunnen genereren. En daar zijn die testevenementen gewoon heel erg belangrijk voor. Daar zou dat garantiefonds, misschien komt dat later nog ter sprake, ook een hele belangrijke rol in kunnen spelen.
Ja, wanhoop niet, daar gaan we het zeker over hebben.
Ja, zeker.
Eigenlijk gewoon nu. Laten we naar de dilemma's gaan. En dan daarna kom ik op het garantiefonds terug. Nederland zou net als Duitsland 2,5 miljard euro moeten uittrekken voor steun aan festivals en podia. Of onze sector is meer gebaat bij een garantiefonds.
Ja.
Antwoord 2. Dus dat garantiefonds is te verkiezen boven een steun van de overheid, bijvoorbeeld uitgedrukt in geld, 2,5 miljard zoals in Duitsland.
Nou ja, wij krijgen al heel veel steun. Dus ik denk als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, dat je ook wel behoorlijk richting dat soort bedragen komt. Maar wat wij nodig hebben is een fonds of een garantstelling dat we in de zomer van 2021 gewoon festivals kunnen organiseren, eigen inkomsten kunnen genereren, zodat we minder afhankelijk zijn van overheidssteun. En daar is een garantiefonds voor nodig, of een garantstelling, omdat evenementen niet meer, het risico niet meer, de pandemie zeg maar, niet te verzekeren is.
Dus, kom er zo meteen verder op terug. Nu het tweede dilemma. Kort kiezen en dan achteraf nuanceren. Hadden wij maar een lobby die zo sterk was als de horeca, of wij worden echt wel goed genoeg gehoord in Den Haag?
Wij worden echt wel goed genoeg gehoord in Den Haag.
Corona zorgt voor een kaalslag onder festivals, of organisatoren zijn veerkrachtig en zullen ook na de crisis weer opstaan.
Zullen na de crisis weer opstaan.
Dat waren ze. Gast is Berend Schans, de directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Over dat garantiefonds, daarvan wordt gezegd dat dat eigenlijk wel, als ik kijk naar de evenementenbranche, die hebben ook een eigen branchevereniging. Eind januari moet je weten of dat er komt of niet, want dat zegt iets over of het toch haalbaar is om komende zomer iets voor elkaar te krijgen. Zit jij er net zo in?
Ja. Er moeten natuurlijk enorme kosten gemaakt worden om zo'n festival te organiseren. En je gaat dat niet doen als je niet weet of je risico gedekt is. Dus dat maakt het gewoon heel erg ingewikkeld.
Er is de afgelopen maanden ook het een en ander te doen geweest over ID&T en een verzekeraar, NN. Heb je dat gevolgd een beetje, neem ik aan?
Zijdelings.
Nou, het gaat erover dat zij dachten dat ze verzekerd waren via NN. En dan kom je in de kleine lettertjes uit.
Ja.
Wat gebeurt er als er een pandemie is?
Ja.
Ben ik dan gedekt of ben ik niet gedekt? Nou, er is afgesproken dat zij nu met elkaar schrikken voor een bedrag boven een miljoen. Maar ik denk dat welke verzekeraar je ook spreekt, dat er nu wordt nagedacht over, oh, pandemie moeten we opnemen in de voorwaarden. En mocht daar sprake van zijn.
Is al gebeurd.
Ja.
We hebben ook overleg gehad met het verzekeringswezen. Zelfs met het internationale verzekeringswezen. Er zaten Engelse mensen bij. En daar werd heel erg uitgelegd dat mondiaal pandemie niet meer te verzekeren is. En dat je de oplossingen zijn vaak een soort publiek-private samenwerkingsvormen, zoals garantiefondsen, waar dit in opgelost wordt, zeg maar.
Maar stel, je bent de organisator van een festival en je hebt de plannen voor juli, augustus. Wat moet je dan nu doen?
Ik denk toch nog even wachten.
tot eind januari, begin februari. Want als dat garantiefonds er is, dan kun je bijvoorbeeld al dingen gaan doen. Het hangt natuurlijk allemaal van omstandigheden af. Het ene festival zou het wel kunnen, het andere niet. Het heeft ook een beetje te maken of je een eenpitter bent of dat je een organisatie achter je hebt die veel meer dingen doet en wat kapitaalkrachtiger is. Er zitten veel van die 360 graden organisaties in onze sector.
360 graden organisaties?
Ja, die
ik merk dat ik daar zelf niet bij hoor. Wat is dat?
Nou, zo noemen ze dat, maar dat zijn organisaties die zowel management van artiesten doen, die boeken, die zorgen dat internationaal aanbod op podia staan bijvoorbeeld, maar ook zelf festivals organiseren.
Ja. Maar als er dan over een maand of twee geen duidelijkheid is, dan kan er al een streep door.
Niet een streep door, maar wel voor de zomer 21. Want dat wordt gewoon te gevaarlijk. Dat is een te hoog risico wat je dan neemt.
Nou, er sijpelen natuurlijk berichten door. Zelfs vandaag nog over vaccineren en hoe snel dat kan plaatsvinden. Eind december, begin januari, afhankelijk van hoeveel tempo Nederland maakt.
Ja.
Dat kan toch heel veel verschil maken?
Ja, dat is een van de factoren die meespeelt, zeg maar. Als het mogelijk zou zijn om mensen die aan kunnen tonen dat ze onlangs getest zijn, dus de afgelopen 48 uur en negatief bevonden zijn, of mensen die gevaccineerd zijn, die zou je in principe gewoon toe kunnen laten. Maar ja, het is een ingewikkelde discussie, want dan ben je bezig met discriminatie en je bent bezig met misschien zelfs wel privacygevoelige gegevens. En daar moeten we wel met z'n allen een uitkomst voor zien te vinden. Want het is denk ik ook wel fraudegevoelig.
Maar toch, wat jij zegt, hè, je kunt dan mensen toelaten, die kunnen naar een concert, naar een festival. Ja. Dat heb je eerder gezegd. Dus ben jij nu, als ik jou het mes op de keel zou zetten, ben ik eigenlijk niet van plan. Maar ben je dan voorstander van een milde vorm van een vaccinatiepaspoort of niet?
Ja, daar ben ik wel voor. Als dat bijdraagt aan het overleven van de sector, ben ik daar zeker voor. Ja.
Ondanks wat je zegt over dat het een ethische discussie is, een privacy discussie is, dat je daar voorzichtig mee om moet gaan.
Ja, het is een beetje, het is een dilemma, dat geef ik toe. Maar dat is of we doen het netjes en maar het is geen verplichting. Hè? Kijk, ik vind het heel iets anders dan als het over onderwijs gaat bijvoorbeeld. Het is niet verplicht om naar een festival of naar een concert te gaan. Dus,
maar als je dat dan wil, dan hoort daar deze consequentie bij. Zou kunnen.
Ik denk dat om de sector te redden, en het zou op deze manier kunnen, dan zou ik daarvoor zijn. Ja. Ja. Het zou gewoon zonde zijn om al dat maar te laten omvallen. Zeg maar.
Hoe gaat het eigenlijk met de sector? Ik kan me voorstellen dat het wel eens beter is gegaan. Maar jij hebt natuurlijk heel veel inzicht in. En misschien ook wel heb je gedacht van we hebben nu een aantal leden. Zometeen vallen de leden om. Ik moet maar eens gaan kijken of ik dat ledenbestand een beetje op peil kan houden.
Ja, nou ja, we hebben geen last gehad van shake-out. Mensen bleven lid, er zijn zelfs iets gegroeid. Mensen melden zich spontaan aan, want die dachten we hebben juist op dit moment een sterke brancheorganisatie nodig. En men was ook bereid om daar geld voor te betalen. Dus een gezamenlijke vijand helpt, zou ik maar zeggen. En in het verleden is dat wel eens anders geweest. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. We hebben natuurlijk wel...
Maar jij had gedacht, maart, april, mei, er komt wel een shake-out. Alleen de sterken blijven over.
Ja, nou, wij hebben op het bureau wel samen met het bestuur geschakeld en gedacht, wij weten niet hoe dit gaat ontwikkelen. Dat gaat ook liquiditeitsproblemen opleveren bij heel veel aangeslotenen. Wij gaan de factoring van de contributie naar voren halen. En dat, normaal doen we dat altijd ergens in juni. Die luxe kunnen we ons permitteren, zo halverwege het jaar. Dat hebben we nu in maart gedaan.
Om er zeker van te zijn dat mensen
zelf, als gevolg dat we zelf geen NOW aan konden vragen, of NOW 1, omdat in die periode hebben we nog nooit zo'n hoge omzet gehad. Want iedereen betaalde gif en snel. Dus,
maar goed, dat betekent dat je dus meer leden hebt dan ooit. Ja. Weliswaar leden die een zware tijd achter de rug hebben. Als je nu kijkt naar wat jij denkt, de toekomst van poppodia, festivals, gaan we dan in aantallen naar beneden of kun je dit vasthouden?
Afhankelijk van hoe lang het nog duurt. Kijk, ook afhankelijk van hoe vrijgevig en hoe diep de zakken van de overheid, hoe vrijgevig de overheid is en hoe diep die zakken zijn. Dus wat ik zelf als hoop uitsprak, dat ze echt nog wel een extra steunmaatregel gaan oproepen om zeg maar de finish te halen. En dat ligt aan het einde van de tunnel, weliswaar nog wel ver weg, maar zichtbaar. Om dat zeg maar echt mogelijk te maken, omdat het dan ook weggegooid geld zou zijn. Als dat echt gaat gebeuren, dan verwacht ik dat er niet heel veel shake-out zal zijn.
En hoeveel verwacht jij nog van de klanten, de bezoekers. Hè? Ik bedoel, vouchers, uitgesteld. Gun het het theater, gun het het poppodium, gun het het festival. Zit daar ook een grens aan?
Ja, geachte luisteraars, heel erg dank dat u al uw kaarten niet heeft ingeleverd.
Dat is op grote schaal gebeurd.
Ja, heel goed. Er is veel geschonken, er is veel niet teruggebracht. Er hangt echt een enorm bedrag boven de markt van tickets die eigenlijk niet... de tegenprestatie daarvoor is niet geleverd. Vaak zijn het uitgestelde shows of uitgestelde festivals. Dus dat gaat nog gebeuren als het goed is.
Ja, maar is dat dan goed of is dat ook een klap die nog komt? Omdat je daar dus ook niet meer...
Daarom is dat garantiefonds bijvoorbeeld ook weer zo belangrijk. Als er geen extra maatregelen komt, dan... Het consumentenrecht in Europa en in Nederland dus ook is goed geregeld. Dus als dan blijkt dat het deze zomer weer niet doorgaat... kan er alsnog een bankrun op al die tickets gaan ontstaan. En dat betekent gewoon dat heel veel organisaties niet verder kunnen. Dus dat haakt allemaal op elkaar in als soort puzzelstukjes. Dus dat is gewoon van belang.
En als die poppodia, die festivals het allemaal wel overleven... is natuurlijk nog weer een volgende vraag. Hoe gaan ze programmeren? Blijft er bijvoorbeeld ruimte voor nieuw talent, voor opkomende artiesten? Of moet je nu zorgen dat iedere avond uitverkocht huis is? Dus ga je voor oud en vertrouwd.
Ja, dat klopt. Kijk, wat klip en klaar is, is dat we niet... wat vaak genoemd wordt, is september 21. Hè? Dus september 21 gaat alles weer open en dan zijn we gewoon weer blij. Dat wil niet zeggen dat september 21 of oktober 21 is zoals januari 20 was, zeg maar. Want dat januari en februari, totdat de pleuris uitbrak, zeg maar, waren echt topmaanden. 2019 was het beste jaar ooit en dat zette zich door in 2020. Het is natuurlijk niet zo dat je gelijk weer op kruishoogte zit in oktober 21.
Je ziet in het derde kwartaal van dit jaar natuurlijk wel dat op het moment dat mensen hun geld weer konden uitgeven, dat iedereen dat ook massaal gedaan heeft.
Ja, dat klopt. En ik denk ook dat het publiek ongelooflijke behoefte heeft om weer naar festivals, concerten, et cetera te gaan. Theatervoorstellingen, ook naar het museum. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. Mensen zijn zelfs bereid gezondheidsrisico's te nemen om dat te mogen doen. Maar wat ook nog meespeelt is 40%, en bij festivals is dat veel groter nog, maar 40% van het aanbod, hetgene wat te zien is op onze podia, onze leden, is buitenlands. En het is maar de vraag of al die artiesten gelijk weer gaan toeren. Er zijn Amerikaanse banken die zeggen van wel, want dat is hun verdienmodel, dus die willen zo snel mogelijk weer geld verdienen, dus weer toeren. Maar ik denk dat dat wel even een tijdje nodig heeft.
Waar had jij zelf allemaal kaartjes voor de afgelopen maanden?
Ja, mijn beroep neemt met zich mee dat ik nooit meer ergens een kaartje verkoop.
Ik kan me toch voorstellen dat je soms denkt, nou ja, omdat ik daar gewoon zelf fan van ben, omdat ik daar ook als ik niet de directeur van deze vereniging
was. Dat is te veel om op te noemen. Ik had in het begin wel bijvoorbeeld dat... hoe heet het ook weer? Het jazzfestival wat staat in Tivoli Vredenburg in april. Transition. Daar had ik me heel erg op verheugd en dat ging niet door. Zo zijn er heel veel te noemen. Dat is echt gewoon heel zonde.
Je hebt een ontzettend lang verleden al bij deze vereniging. Daarvoor ook in de cultuur. Je had het over branchevervreemding. Heb je zelf wel eens gedacht, nou, het wordt tijd om vreemd te gaan. Ik stap de cultuur uit.
Nee, ik heb natuurlijk wel eens over nagedacht. En andere... interesses zijn, maar dat is ook cultuur, is literatuur. En een andere interesse is het culinaire, zeg maar. En dat is eigenlijk ook...
ook een moeilijke vraag.
In de toeleverantie en in de duurzaamheidsdiscussie en in de gastronomie is echt heel veel te doen op dit moment. Plukentuin, ga zo maar door. Dat lijkt me ook hartstikke leuk. Maar ik denk dat ik toch wel bij cultuur blijf. Vind ik gewoon een mooie wereld.
In ieder geval tot september 2021.
Hè? Ja, zijn we allemaal weer bij. Zeker.
Dank voor dit gesprek, Berend Schans, de directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met de voorzitter van de Kappersbond, Maurice Crucio, die hier gisteren was. En die ook een paar belangrijke weken in de rook ziet opgaan. Luister dan naar onze podcast, De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of andere bekende podcastkanalen. Zometeen in het tweede deel van BNR Zaken doen onder andere organisatieadviseur Han Loten. Die schreef een boek over leiderschap, over management, maar dan in een romanvorm.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Oud-staatssecretaris Erik Wiebes van Financiën wist van de keiharde aanpak in de toeslagenaffaire. Hij en ook zijn voorganger Frans Wekers plaatsten er vraagtekens bij, maar zetten niet door. Maakten er in ieder geval geen einde aan. Dat is een van de conclusies van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Ook hebben de Belastingdienst, de wetgever en de rechtspraak de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Het staat allemaal in een rapport dat net uit is en op dit moment wordt gepresenteerd in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Cursus snel lezen achter de rug, want je hebt al een deel tot je genomen. Wat staat erin? Wat valt je op?
Ja, ik ben nog aan het lezen, maar de presentatie is ook al begonnen in de oude zaal met Chris van Dam, de voorzitter van die commissie. Hij zegt zojuist, ja, er zijn meerdere momenten geweest dat bewindspersonen andere keuzes hadden moeten maken. Het gaat natuurlijk heel erg over de rol van, zoals Rutte, Asscher, Wiebes en Wekers in dit verhaal, in die toeslagenaffaire. Er is ongekend onrecht gedaan, zo heet het rapport ook. Geen rekening gehouden met de belangen van mensen. Niet bij het maken van wetten door de Tweede Kamer. Ook niet bij de uitvoering. En ook niet, dat is opvallend, bij het bestuursrecht. De Raad van State. En daar is keer op keer ook gezegd, we dat geld terugvorderen bij die ouders. Ja, dat is een uitspraak van de rechter. En daar was geen enkel oog voor mensen. Ook opvallend is de ministeriële commissie, Rutte, Asscher, die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de keiharde fraudeaanpak. Maar de kern van het probleem, de ballen gaan toch een beetje naar Erik Wiebes, de minister die toen staatssecretaris was bij Financiën. En ook oud-staatssecretaris Wekers. Want zij wisten dat er onproportioneel werd gevorderd. Er zijn ook aantekeningen van gevonden dat zij vraagtekens hadden bij de aanpak van 100% terugbetalen als je verdacht wordt van fraude. En daar is uiteindelijk niets mee gebeurd. Het had naar Asscher gemoeten, naar sociale zaken. Maar dat is misgegaan en niemand heeft die bal opgepakt. En dat had toch echt anders gekund, denken we zo.
Dat is de bal die naar het ravijn rolt en niemand die wat doet. Volgens mij zijn er nu, als je kijkt naar de vervolgstappen, twee sporen die worden genoemd. Enerzijds, wat gaat dit betekenen voor de compensatie van al die ouders? En anderzijds, welke politieke gevolgen gaat dit hebben? Wat denk jij daarvan?
Nou, de commissie hoopt dat met dit rapport de druk verder wordt opgevoerd en dat die compensatie sneller zal komen. Want ja, er zijn nog duizenden ouders die daarop wachten. Maar ja, dat is ook een kwestie van genoeg handjes bij de Belastingdienst om al die mappen en informatie boven tafel te krijgen. Verder in politieke gevolgen. In januari is hier een Tweede Kamerdebat over, na het reces. En dit is wel een snoeihard rapport waarin natuurlijk heel veel mensen schuldig zijn. En wie is hier nou politiek verantwoordelijk? Nou, staatssecretaris Snel is al afgetreden. Asscher lijkt de dans te ontspringen, als ik dit zo lees. En dan wie blijven er over? We hebben natuurlijk Mark Rutte. Hoekstra is natuurlijk nu de verantwoordelijke op financiën. Die leiden ook de campagnes van de VVD en het CDA. Dus dat is een interessante timing als we daar in januari over debatteren. En ja, en Wiebes, die is formeel politiek niet verantwoordelijk meer, omdat hij nu bij economische zaken zit. Maar ik weet wel dat Erik Wiebes hier heel slecht van slaapt. En ik vraag me af of hij dan misschien toch denkt, moet ik dan mijn verantwoordelijkheid nemen? Als er toch ook veel ballen mijn kant op gaan. En als ik dit eigenlijk had moeten voorkomen toen ik staatssecretaris was.
Sophie van Leeuwen, we gaan jou daar ongetwijfeld ook vandaag nog verder over horen. Vanuit Den Haag, dankjewel.
Zaken doen.
Wat een moment om een organisatieadviseur en iemand die van alles weet over leidinggeven te gast hebben. Dat is namelijk het geval. Han Loten.
Ja, over leiderschap gesproken. Dat hebben we hier wel gemist.
Nou, wil je daar nog iets over zeggen? Want uiteraard ook hebben over je nieuwe boek, hoor.
Als je ziet van wat hier nu aan leiderschap heeft ontbroken en waar managementlagen ervoor gezorgd hebben dat iedereen het op het bordje schoof van een ander en niemand de verantwoordelijkheid neemt. Schokkend. En ik denk dat politieke en ambtelijke consequenties.
Maar jouw professionele blik is natuurlijk, hoe heeft dit dan kunnen gebeuren? Wie of wat had er moeten opstaan?
Omdat iedereen in het hoe duikt en zegt van, we moeten een regeling en welk probleem moeten we nou oplossen? We hadden een probleem op te lossen voor al die mensen die een toeslag zouden moeten krijgen. En waarom zouden die toeslag krijgen? En er zitten vooroordelen in. Er is niet gekeken naar wat de werkelijke vraagstukken waren, wat nu het echte probleem zat. Met vooroordelen heeft men gehandeld en vanuit vooroordelen hebben die mensen niet gekregen waar ze recht op hebben.
Dat wat betreft de Belastingdienst en de toeslagen, wat er allemaal misgegaan is. Je bent hier omdat er een boek is verschenen over leidinggeven. Een leiderschapsboek zou je het kunnen zeggen. Maar dan niet eentje waar het alleen maar gaat over tips. Die barsten van de modellen, van kaft tot kaft gevuld met goede voorbeelden. Het boek is van Ingeblik naar Open Zee verschenen in de vorm van een novelle. Waarom heb je voor die vorm gekozen? Zometeen uiteraard ook de inhoud hoor, maar dit is toch opvallend?
Nee, we hebben heel bewust voor deze vorm gekozen omdat het een boek is wat we eigenlijk willen schrijven voor de omgeving ook van de leiders die op dit moment aanwezig zijn, die op dit moment leiding moeten geven. Vrouw, echtgenoot, kinderen, die dat ook kunnen lezen en begrijpen in welke dilemma's nu eigenlijk leidinggevenden op dit moment zitten. En die kunnen veel beter dan wie dan ook de leidinggevende van dit moment een spiegel voorhouden en reflectie geven dan dat anderen dat doen. Ja. Dus we hebben als het ware de toegankelijkheid hiermee willen vergroten. Al die modellen kennen we nu wel. Er zit natuurlijk wel een hoofdstukje in met leesbrillen.
Nou, dat was de nekslag, zeg. Ik denk, ik lees dat boek, 130 pagina's. Mooi onderhoudend verhaal over de directeur van een conservenfabriek die steeds verder van het pad raakt en nauwelijks meer bij te sturen is. Ja. Komt uiteindelijk toch een soort van goed. Oh jee, nou verklap ik het bijna. Nee. En dan de laatste 30 pagina's krijg ik alsnog allemaal modellen en theorieën.
Ja, dat is omdat dat er ook wel een vraag is. Kijk, het boek is uitgegeven bij Lano. Lano is natuurlijk toch een management uitgever. En het is voor Lano was het ook een experiment om het in een romanvorm te schrijven, de toegankelijkheid daarmee te vergroten. Wij wilden ook heel graag dat het op andere schappen in de boekwinkel. Ja, die boekwinkel, dat is jammer, die is er nu niet meer. Maar het is ook in het Frans verschenen. Dus in België ligt het wel in de boekwinkels. Maar ja, om het in voor een breder publiek ook toegankelijker te maken en ook voor die lezer, als het ware, brillen te geven hoe je naar dit boek kan kijken en hoe je naar de vraagstukken die zich voordoen, of de dilemma's die zich voordoen, als het ware een zekere ordening kan krijgen.
En overigens, voor de goede orde, nu we het er toch over hebben, je spreekt over wij, dat klopt ook, want jij hebt het boek niet geschreven.
Nee, Philip Crisard heeft de roman geschreven en ik heb hem daarin begeleid. Kijk, eigenlijk is het een vorm zoals leidinggeven zou moeten plaatsvinden. Ik werk heel graag vanuit de gedachte leerling, meester, gezel. Philip Crisard is van ondernemer meer een ander pad ingegaan, van coaching, begeleiding. En eigenlijk had hij de ambitie al jaren om een boek te schrijven. Ik zei, nou, als je dat dan nou niet doet, dan komt het er nooit van. Dus laten wij in een coachende lijn zorgen dat jij dit boek gaat schrijven. We hebben wel samen de outline bedacht. Heel veel tekst is ook geschrapt en erin en eruit gaat. We zijn er ook 2 jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk is dit de vorm van roman geworden. En Philip is, ja, als het ware, de romanschrijver. En ik ben de reflectieman en de éminence grise.
Maar hoe moet ik het lezen? Want moet ik bijvoorbeeld vooral tussen de regels doorlezen? Ik zie een karakter dat ontwikkelt zich van een liefhebbende echtgenoot tot iemand die alleen maar aan het tobben is over zijn werk, die daar steeds verder in verstrikt raakt, die alles lijkt kwijt te raken, die zijn familie vergeet. En dan denk ik, nou, dit staat vast voor een bepaald type leiderschap en hoe het niet moet. Nou, moet ik dat erin zien?
Heel veel leiders zie ik dus weg lopen van zichzelf, van hun eigen DNA. De omgeving gaat veel meer van ze vragen, gaat veel meer, als het ware, hun leven bepalen. En ik wil heel nadrukkelijk, of wij wilden heel nadrukkelijk in dit boek, gedrag, je functie en je DNA dienen aan elkaar gekoppeld te worden. Als het uit elkaar loopt, dan krijg je een mismatch en dan krijg je zoiets als in de toeslagenaffaire. Dat klopt niet. Iedereen moet gevoeld hebben dat niet werkt. En je dus veel meer op gevoel met een zekere mate van rationaliteit proberen leiding te geven. Dus zorgen dat er een evenwicht is tussen datgene wat je doet, datgene wat je functie is en datgene wat in je DNA zit.
Maar er wordt natuurlijk heel veel gekeken naar of je successen en ook als het aan de orde is falen kunt meten. Ze zijn hier bijna dagelijks te gast. Mensen die je ambities hebben afgesproken, die onderweg hebben afgesproken, als we deze KPI, om die vreselijke afkorting maar eens tevoorschijn te halen, gehaald hebben, dan doen we dit of dan doen we dat.
Ja. Maar dus ik geloof absoluut niet in cijfers. Er is een boek hiervoor verschenen wat Leidinggeven zonder cijfers heet. Je moet proberen niet kwantitatief te meten, maar kwalitatief te meten. Je kwalitatieve criteria zijn veel dominanter dan je kwantitatieve criteria. Je zag dat ook net bij je vorige gast, bij die festivals. Diegenen die in de overlevingsstand zitten en weten vanuit de traditionele lijn waarop ze festivals organiseerden. En degene die, als het ware, daar met alle energie in zitten. En niet een transitie maken in hun denken om dat nu eens anders vorm te geven in een overlevingsstand, die haken af.
Nou, maar dat vorige boek heb ik overigens niet gelezen. Maar jij hebt hier eerder op de radio ook wel eens gezegd, nou, management, ik geloof toch allemaal niet in. Managementtaal nog verschrikkelijker. Ja. Maar het wemelt toch nog van de managers. Hebben ze niet genoeg naar jou geluisterd? Of kan Nederland, kunnen heel veel bedrijven, kunnen ook niet zonder managers? Wat is eigenlijk daar dan nog de oorsprong van?
Ik denk van dat we een heleboel voorbeelden zien van kleinschalige bedrijven, techbedrijven, die echt niet met managers werken en die veel meer aan zelfmanagement doen, waarin de professional zichzelf managt en zichzelf als het ware zijn doelstellingen stelt. En dat je al die lagen niet nodig hebt. En er zijn al wel wat lagen uitgesneden hoor, bij ING's, maar er zijn nog veel en veel en veel en veel te veel managers.
En is die laag er omdat die laag het ook voor zichzelf belangrijk vindt dat die laag in stand gehouden wordt? Want het gaat natuurlijk dan banen kosten.
Ja. Dat kost zeker ook banen, dat hebben we ook gezien. Het is ook heel lastig om in die ontslagrondes die op dit moment bij de banken zijn, zie je dat die managementlagen eruit gaan. Eigenlijk hebben die mensen geen vak. Die hebben ook geen vak. Die weten niet meer wat ze doen. En dat betekent dat die ook lastig in de markt een nieuwe plek vinden. En het betekent dat we dus met elkaar moeten zeggen, wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van wie wat stuurt. En het is veel meer de leerling-meester-gezel-relatie die bepalend is dan weer de zoveelste managementlaag of coördinator of weet ik hoe ze.
Maar wat is dan het verschil tussen managen en leiding geven? Want een leider, daar moet toch denk ik wel plek voor zijn?
Een leider moet plek zijn. Een leider bepaalt het wat. En die bepaalt de normen en die bepaalt de criteria. Die bepaalt absoluut niet het hoe. En er zijn veel en veel te veel managers die alsmaar bezig zijn met het hoe en het hoe. Ja. Die hebben geen enkele toegevoegde.
Maar de hashtag hoe dan is tamelijk populair, hè?
Ja, maar dat betekent, die hashtag hoe dan is belangrijk omdat je die verantwoordelijkheid niet bij managers moet leggen, maar bij professionals moet leggen. Dieper in die organisatie, dieper de verantwoordelijkheden leggen waar ze thuis horen.
Maar stel, je hebt een doel.
Ja.
Neem ik aan, heel veel bedrijven, heel veel organisaties hebben een doel. Dan is toch een belangrijke vraag, hoe gaan we dat doel realiseren?
Nee, de belangrijkste vraag is, welke criteria stel ik als leidinggevende waaraan het hoe moet voldoen? En niet het hoe. Als je je veel te veel bezighoudt met het hoe, dat zie je ook in de oplossing van die coronacrisis, waarin je dan zegt, iedereen houdt zich bezig met het hoe. En we hebben veel te weinig aandacht besteed aan het vergemeenschappelijke van welk vraagstuk we hier nou aan het oplossen zijn.
We worden op grote schaal zo meteen gevaccineerd. En als je niet wil, ook goed. Maar moet Hugo de Jonge zich dan niet afvragen, hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen gevaccineerd worden?
Dat moet hij zich afvragen. Alleen hij moet het niet aangeven van hoe hij dat gaat doen, maar aan welke criteria die vaccinatie moet voldoen.
Meer daarover in romanvorm in het boek Van Ingeblikt naar Open Zee, met het gedachtegoed van Han Lothe, organisatieadviseur en schrijver. Dank voor je komst.
BNR Doorpakkers.
Veel bedrijven worstelen ermee. Wat doen we met de kerstpakketten? Nu er geen traditionele kerstbol kan zijn, zoek je als bedrijf toch een manier om je medewerkers op een leuke manier te bedanken. Daar sprong ondernemer Patricia Straten op in met een Christmas drive-thru. Nina van den Dungen stapt in de auto en gaat naar die bijzondere kerstmarkt.
Welkom bij Doorpakkers. Ik ben in Bunnik op een groot buitenterrein, wat normaal gesproken een natuurcamping is. Maar nu is het er dankzij Patricia Straten helemaal in kerstsfeer.
Ik ben Patricia Straten, ik ben van Events to Be.
Patricia runt zoals gezegd een eventbureau. Dus tja, weinig te doen sinds corona. Nu zag ze een kans om toch iets te doen. Een zogenoemde Christmas drive-thru.
De Christmas drive-thru is ontwikkeld omdat er natuurlijk heel veel bedrijven geen kerstborrels en kerstfeestjes konden organiseren dit jaar. En mensen hadden ook een beetje het vraagstuk, wat gaan we met onze kerstpakketten doen? Moeten we dat versturen? Het is ontzettend druk bij de vervoersdiensten. En het is ook niet zo gezellig. We zien de mensen niet, want iedereen werkt thuis. Dus toen hebben we dit bedacht om mensen toch nog een beleving mee te geven, zo richting de kerst, een glimlach. En tegelijkertijd kunnen ze hier dus hun kerstpakket bij elkaar rijden.
Bedrijven boeken een tijdslot van een paar uur en de medewerkers komen dan in de auto, soms met het hele gezin, om langs de kerststalletjes te rijden waar ze hun cadeautjes kunnen verzamelen voor in het pakket. En zo beleven ze dan meteen het echte kerstmarktgevoel.
Je moet het wel groots aanpakken. We hebben natuurlijk wel echt een beetje een sprookje willen maken hier op de Christmas Drive-to. En nou ja, ik denk dat dit allemaal wel een beetje helpt.
Als ik aankom zie ik een prachtig verlicht slingerend bospad van een meter of 400. Met je auto volg je dan het pad en bij elk huisje stop je om iets op te halen voor in het kerstpakket. Geheel coronaproef volg ik het pad lopend, met Patricia op gepaste afstand.
Je komt met je auto binnenrijden. Is het ook de bedoeling dat je continu in je auto blijft zitten?
Ja, dus we adviseren de mensen wel stadsverlichting aan te zetten, want het wordt natuurlijk straks steeds donkerder. En om de ramen open te zetten, toch wel. Want iedereen zal heel langzaam er doorheen gaan. En je ruikt straks wel echt de dennen, je ruikt het hout, je ruikt de sneeuw die we spuiten. En dan wordt de beleving wel iets groter als dat je alle ramen dicht houdt.
En je hebt overal langs het pad heb je prikkabel gehangen, hè? Dus overal lampjes.
Nou ja, we hebben hier in het bos, het is een heel groot sparrenbos. En de huisjes staan een beetje verspreid over het volledige pad.
En hoeveel huisjes kom ik tegen?
Je komt er 9 tegen.
En hier heb je meteen een rookmachine neergezet. Oh, en een sneeuwspuitmachine.
Ja, dat klopt. We hebben hier zeg maar aan de linkerkant is het eerste huisje met het eerste cadeau, zullen we maar zeggen.
Ja.
De rook die je nu ziet, het is eigenlijk het mooiste als je straks in het donker bent. Dan lijkt het alsof de dauw aan het opstijgen is in het bos.
Ja.
En dan blijft dat een beetje tussen de bomen hangen. En dan is dat eigenlijk voor de ultieme sfeer. En als je dan inderdaad iets verder loopt, dan zie je inderdaad de sneeuwkanonnen, om ook toch nog een beetje sneeuw te krijgen in deze tijd van het jaar.
En je hebt mega kerstballen in deze spar gehangen.
Ja, dat klopt.
Ik denk dat die kerstbal 4 keer mijn hoofd is of zo.
Het kerstsfeertje is heerlijk. De inkomsten van Patricia's bedrijf wat minder heerlijk.
Nee, we hebben een zwaar jaar achter de rug. We zijn inderdaad ook nogal ingekrompen met ons bureau. We gingen van 100 naar 0% omzet. En we zijn van 12 naar inmiddels 6 mensen gegaan. Maar goed, gelukkig hebben we wel wat alternatieven gevonden. Niet alleen maar dit, maar ook loyalty-programma's waar we nu met kwalitatief goede geschenken websites vullen om toch nog mensen beloningsstrategieën te kunnen geven. Dus we hebben wel wat moeten organiseren en moeten gaan opzetten om in leven te blijven.
En hoe leuk zo'n Christmas drive-thru ook is om te organiseren, het levert niet veel op.
Ik kan best daar heel open en eerlijk over zijn. De drive-to-kosten van het bouwen hier, dat is allemaal kostendekkend nu.
Ja.
Daar kan ik helemaal niks op verdienen. En het is een klein beetje marge op de geschenken die ik dan nu heb.
Ja.
En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar hier gaan we natuurlijk niet ons bedrijf mee redden. Dat is natuurlijk wel logisch.
Waarom
maar
doe je het dan?
Nou, weet je, wij willen natuurlijk ook wel heel graag onder de aandacht blijven als bureau. Hè? Want we kunnen organiseren, we kunnen iets goeds neerzetten. We willen ook kwaliteit laten zien. En dan vind ik het nu even minder belangrijk dat wij nu even wat minder verdienen. Het gaat mij om dat we onder de aandacht blijven van de klanten.
De vraag is natuurlijk hoe lang Patricia's eventbedrijf dit kan volhouden. Zelf heeft ze inmiddels wat hoop.
Ik ben eigenlijk klaar voor de explosie. Ik weet zeker dat op het moment dat we weer kunnen en op het moment dat er iedereen gevaccineerd is, mensen allemaal wat gaan organiseren. Zijn het niet de welkom terugfeestjes op kantoor, tot aan alles wat zeg maar op hold gezet is het hele jaar. Dat de bedrijven hebben budgetten, die budgetten gaan mee naar volgend jaar. Nou, misschien pakken ze dan net even iets meer uit. Wij denken wel op het moment dat we kunnen overleven, dat er ook een mooie toekomst weer ligt voor ons.
Ja, maar je zegt wel als we kunnen overleven.
Ja.
Ben je nog bang?
Ik ben wel heel hoopvol sinds ik heb vernomen dat we gaan vaccineren in het begin van het jaar. Ja, dat heeft me wel een beetje gerustgesteld.
Ja,
dan is er in ieder geval een lichtje aan de horizon.
Aan het einde van de drive-thru.
Precies.
Gaaf, daar had ik natuurlijk zelf ook wel doorheen willen rijden. Morgen de voorlopig, en dat zeg ik met nadruk, voorlopig laatste doorpakkers van Nina. Dan is zij bij cabaretière Martine Sandifort.
BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ben, we moeten hier even wat tijd voor inruimen, Ben van den Burg.
Ja.
Want het gaat over nogal wat, hè? Die Europese regels die de techbedrijven een beetje het speelveld moeten beknotten.
Ja,
wat gaat er gebeuren?
deze week kwam alles samen. En de mensen hebben alles gelezen. Het is er heel veel over gegaan. Dus ik wilde niet ieder detailpunt, want dan krijg je opgesomd. En dat vind ik mijn taak niet. Ik wilde eentje uithalen. Je hebt de Digital Service Act en de Digital Markets Act. De Digital Service Act, dat gaat heel erg over de desinformatie. Wat voor service je geeft, haal ik er straks één uit. En die markets is bijvoorbeeld die 30% commissie van Apple, waar we het vaak over hebben gehad. En ook, daar willen ze iets natuurlijk aan doen. En ook met Amazon, dat ze data gebruiken om hun eigen producten naar boven te zetten. De maatregelen moeten mensen maar lezen, hebben ze al lang gelezen. Het is 100 keer voorbij gekomen.
Ja, en jij was er ook niet heel erg enthousiast over. Je had het allemaal wel ongeveer zien aankomen. Dus
we hebben het hier al maanden over gehad. Dat parkeren we even. Nee, wat een interessante was, dat was bij die Digital Service Act. Dat was dat zo moeten social media platforms, Facebook, YouTube, die moeten duidelijk uitleggen hoe hun aanbevelingsalgoritme werken. En toen werd het interessant, zodat het voor gebruikers duidelijk wordt waarom ze bepaalde video's en berichten krijgen voorgeschoteld. En die vond ik verschrikkelijk interessant. Want wij leven, zoals jij weet, en het waren meer van die acties van je timeline is nu op algoritme en dat mag je dan ook invullen op een op chronologie. Dat hebben we ook vaak over gehad. Nou, prima. Nee, het gaat over inzichtelijk maken waarom jij bepaalde berichten wel krijgt en niet krijgt. En waarom dat interessant is. Want dan moet ik heel. Dus je moet grip krijgen. Dat is interessant omdat dit jaar, 2020, is het jaar van de complexe systemen. En dat hebben we natuurlijk altijd al. Ieder jaar is het jaar van de complexe systemen. Maar dat hebben we nooit door. Weet je, wij leven heel erg eendimensionaal. Wij denken dat 1 plus 1 2 is. En we zien met het klimaatverandering zien we al, het is best wel complex. We proberen A en dan gebeurt B, maar we hebben niet door dat C gebeurt. En hoe gaan we daarmee om?
Ja, eigenlijk hoe complexer, hoe moeilijker om grip op te krijgen, toch?
Om grip op te krijgen. En dan heb je zelf met economie, dan gaan we allemaal maatregelen nemen om het economisch beter te krijgen. Maar echt grip, dat heb je niet. Je probeert het zo goed mogelijk te regelen en je probeert te testen. Nou, en het interessante is, in die regelgeving, dat noem ik dus 1.0, zit heel erg een eendimensionaal systeem van, hey, waarom krijg ik, als ik naar een Tesla krijg, waarom krijg ik daarna op YouTube een filmpje van de Volkswagen ID3 te zien?
Nou, omdat het op zijn minst een auto is.
Precies, het is een auto. Het lijkt heel erg eendimensionaal. Maar wat de laatste jaren, omdat dit natuurlijk al heel lang speelt, heel erg naar buiten is gekomen, hoe natuurlijk die algoritmes werken en hoe dat precies gaat. En er was een fantastische, die jongen is veel in de publiciteit geweest, veel podcasts over gehoord, veel over gelezen. Dat is een Fransman, Guillaume Gaslot. Hij is 36 jaar. En die gast, die legde dus uit, hij heeft jarenlang heeft hij al gezorgd dat jij in die rabbit hole komt. Dus dat jij steeds extremere content gaat zien, want zijn doelstelling was mensen zo lang mogelijk te laten kijken. En heeft hij nu spijt van, dan gaat hij dat naar buiten brengen, dat dat heel slecht is, dat je desinformatie krijgt en in een rabbit hole terechtkomt. Maar hij legde uit, en dat vond ik het interessante eraan, dat algoritme is niet eenduidig. Hij zegt, dat hangt af wat jij kijkt. Dus, als wij nu massaal in Nederland, ik roep op, we gaan nu allemaal kijken naar filmpjes van Thierry Baudet. Allemaal, hè? Allemaal. Nu.
En dan kijkt de enkeling die naar iets anders kijkt uiteindelijk ook naar Thierry Baudet, want dat is dan het volgende wat gesuggereerd
precies,
wordt.
Precies, want dan is de kans veel groter dat morgen mensen ook naar Thierry Baudet, want dan denkt het algoritme, hey, Thierry Baudet, daar is iets mee, ik ga meer Thierry Baudet. Dus kijken we nu massaal naar Jesse Klaver, dan gaan mensen meer naar Jesse Klaver. Dus het algoritme is niet alleen afhankelijk van een algoritme input-output, het is ook afhankelijk van hoe mensen gebruiken. En hij legt zo goed uit hoe mensen gebruiken, maar dat hangt dus weer vanaf van de politieke situatie, complexe systemen. Dat hangt weer af van de economie. Dat hangt weer van de beurskoers af. Dus het algoritme van YouTube, en ook van Google trouwens, maar dat is YouTube, maar ook van Facebook, is zo complex.
Volgens mij weet het zelf niet. Ik geloof dat je het precies ook geluisterd hebt. Er was in de Big Five heel goed een Nederlander, ja,
Jasper Hauser,
die bij Facebook had gewerkt en die toch ook zelf wel moest bekennen, ja, god, wat we aan het doen zijn en waarom, hoe het precies werkt.
Dat weten we niet. Dus je moet, dus die regelgeving is 1.0. Ja, en dat is dus heel erg, dat eendimensionaal. Er is iets, ik maak een regel, het is opgelost. Maar je moet eigenlijk een regelgeving voor complexe systemen. En dat probeer je natuurlijk, net zoals de economie regelgeving heeft en zoals het klimaat mee omgaat. Maar dat is dus het moeilijke. Dus de conclusie is dan, de wereld wordt complexer, dat weten we natuurlijk. En wij mensen denken nog steeds, en dat is in zijn hoofd heel moeilijk, hè? Wij denken 1 plus 1 is 2, maar dat is vaak niet zo. En daar moet je dus altijd rekening mee houden.
Dank u wel, Ben van den Burg.
Alsjeblieft.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Bedrijven geven te weinig toelichting op de naleving van de Corporate Governance Code. Moet die code worden aangescherpt? En Patrick Drahi is groot aandeelhouder van kabel- en telecombedrijf Altice. Hij wil het bedrijf van de beurs halen. Stuit op grote weerstand onder beleggers. Er werd zelfs gedreigd met een rechtszaak. Maar die is nu van de baan. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zit Roderick Munsters, commissaris bij Unibail Rodamco Westfield. En ook Edmond de Rothschild Asset Management. En Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn.
Dank.
En Roderick, ik begin graag bij jou, want er wordt gesproken over het aanscherpen van de Nederlandse Corporate Governance Code. In die code staan de bepalingen over goed bestuur en voor die bepalingen geldt nu nog het principe pas toe of leg uit. Er zijn stemmen die zeggen het zou moeten worden pas toe en leg uit. Een aanscherping dus. Waarom zou dat nodig kunnen zijn, Roderick?
Nou ja, we hebben de afgelopen jaar gekeken naar de jaarverslagen over 2019 van de beursgenoteerde onderneming in Amsterdam. En daar hebben we gezien dat te vaak een procesmatige insteek genomen wordt als verklaard wordt of toegelicht wordt hoe bedrijven opereren vanuit een governance perspectief. Dus dan komen ze er wat te gemakkelijk vanaf. Dan wordt gezegd, we hebben hiernaar gekeken, punt. In plaats van toe te lichten waar naar gekeken is en wat daar de consequenties of de impact van is. Dat vinden we een beetje mager als commissie. En vandaar dat we ons buigen over of we dat moeten willen veranderen.
Ja, een beetje mager. Dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Paulien van der Meer-Moor is voorzitter van die commissie. Ook geen onbekend dit programma. En die zei in het FD dat je als je dieper op de zaken ingaat dingen tegenkomt waarvan je denkt dat kan toch niet waar zijn. Dat klinkt inderdaad zorgwekkend of alarmerend. Wat zijn dan voorbeelden waarvan jij denkt dat kan toch niet waar zijn?
Nou ja, dat bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit, waar nu wetgeving aan zit te komen, ondernemingen niet toelichten waarom de beweging die ze maken er eentje is naar minder diversiteit in plaats van meer wat de samenleving verwacht. En wat ook voor een onderneming, zo blijkt uit vele onderzoeken, veel beter is in termen van goed bestuur en resultaten voor alle stakeholders. Dus de beweging is anders dan wat we zouden verwachten en wat ook uitgesproken wordt in wetgeving straks. En dat kan toch inderdaad niet waar zijn, denk ik.
Maar dan geldt nu dus het principe pas toe of leg uit. Dus onder de nu geldende norm, de nu geldende set regels, kun je dus zeggen, nou ja, inderdaad, we zijn ons bewust van dat we eigenlijk A moeten doen, maar we doen B en dat doen we omdat. En dan een verklaring.
Ja, dat kan. Nou, komt die verklaring ook al niet altijd. Dus dat is een andere leemte in het proces, zien wij soms. Dus er zijn ook bedrijven die gewoon niks verklaren. En dan moet je door heel nauwkeurig en heel nauwgezet te zoeken zelf tot de conclusie komen dat er misschien wel wat minder gebeurt. Of op een andere manier als dat je zou verwachten. Maar omdat er niks verklaard wordt, komt dat ook niet makkelijk naar boven. Dus dat zijn twee redenen om hier eens goed naar te kijken. Iets wat we op ons werkprogramma voor 2021 hebben staan.
Nou, Stefan, het is ook jouw vakgebied. Als je dus het echt zou laten bij de cijfers en de naleving daarvan, dan wordt er gesteld dat 98,4% van de bedrijven zich aan deze code houdt.
Ja.
Vals optimisme, zegt onder andere Paulien van der Meer-Moor.
Ja.
Is het vals optimisme?
Ja, Pauline van der Meer-Moor heeft eigenlijk vanaf het begin al gezegd dat ze eigenlijk baalt ervan. Dus je kan eigenlijk best wel het iets steviger uitdrukken dan in het begin net gedaan werd. Zij baalt eigenlijk van die hoge compliance rate versus het gebrek aan transparantie. Dan moet ik wel zeggen dat ik vind dat pas toe en leg uit wel te ver gaat. Want dat betekent eigenlijk dat de bepalingen, hè, waar je aan voldoet, die zouden op voor zich moeten spreken. Als je zegt pas toe en leg uit, betekent eigenlijk dat je de hele code moet gaan uitleggen. Ook waar je wel aan voldoet. En ik denk als de bepalingen goed geschreven zijn, dan zou je toch pas toe of leg uit moeten kunnen handhaven.
En nog even voor de mensen die niet elke dag met die code bezig zijn. We hebben het net gehad over diversiteit, dat staat erin. Centraal begrip is ook lange termijn waardecreatie. Maar Roderick, waar gaat het nog meer over?
Nou ja, dat is een stakeholdersdialoog is een andere, hè, die je nu in de maatschappij meer aandacht ziet krijgen. En er zijn een aantal ondernemingen, en we hebben dat in onze rapportage ook laten zien, die daar goed mee omgaan, die daar transparant over zijn en ook laten zien wat ze ermee doen. Maar er zijn ook ondernemingen die zeggen, nee, daar zijn we mee bezig, punt. En even terugkomend op de inzet van Stefan, ik denk niet dat je overal pas toe en leg uit zou moeten willen hebben, maar je zou daar selectief aandacht voor kunnen vragen en op een paar speerpunten kunnen vragen. Nou, laat maar eens zien wat je dan doet.
Ja, en die speerpunten zijn natuurlijk duidelijk benoemd, hè, door de commissie. Zij noemt dat leemtes, zoals diversiteit, beloningsbeleid. Roderick noemde net al dialoog met stakeholders, maar ook lange termijn waardecreatie en cultuur. Dus dat zijn eigenlijk zachte onderwerpen die heel moeilijk uitgelegd kunnen worden, omdat mensen er eigenlijk niet goed woorden voor kunnen vinden, volgens mij.
Maar dan begrijp ik hier dus dat Roderick, jij ook vindt dat je niet alles wat je doet, en zeker niet als je doet wat er eigenlijk bedoeld is, zou moeten uitleggen. Dat doe je dus op een aantal specifieke onderwerpen.
Nee, ik ben een groot voorstander van vertrouwen en uitgaan van het goede. Ook bij ondernemingen natuurlijk. Maar als wij zien als commissie dat er een aantal leemtes vallen, dan zul je moeten nadenken, oké, wat kunnen we daar dan aan doen? En dan zou dit een inzet kunnen zijn. Nogmaals, het staat op onze werkagenda voor volgend jaar. Dus uiteindelijk valt het nog maar te bezien wat we gaan doen. En naar goed Nederlands gebruik zullen we ons overstaan met onze eigen stakeholders, de schakende partijen zoals ze heet, om eens te kijken hoe zij hier naar kijken.
Wat gebeurt er nu eigenlijk als die code wordt overtreden, of als er inderdaad maar mondjesmaat invulling wordt gegeven? Wat is dan de consequentie, Stefan, voor een bedrijf?
Nou ja, goed. In feite is die consequentie nu nog heel weinig, omdat je vrij makkelijk compliant kan zijn. Je ziet dan het cijfer van 98,4, terwijl de commissie eigenlijk niet tevreden is dat cijfer dus ook niet representatief is. De commissie kan ook niet zo heel veel doen. Je kunt naming en shaming doen, maar de commissie kiest ervoor om positieve voorbeelden te noemen. In hun rapport hebben ze dat ook gedaan, hè, zoals TomTom en Randstad en zelfs Altice.
Staat nog op het menu?
Het staat nog op het menu, maar PostNL, DSM, die hebben allemaal in hun jaarverslag best practices. Dus het positieve is duidelijk de insteek van de commissie, en niet zozeer slaan met de liniaal over de vingers.
Nee. Maar Roderick, Stefan zegt hier, die commissie kan ook eigenlijk niet heel veel meer doen dan wat er nu gedaan wordt. En met andere woorden, 98,4% van de bedrijven gaat wel over, maar het is een beetje met hangen en wurgen. Vind je eigenlijk dat je als commissie meer zou moeten kunnen doen?
Nee, ik denk het niet, want wij kunnen een framework neerzetten wat we aan kunnen passen over de tijd. Moet je ook niet te vaak doen, denk ik. Maar waar vervolgens beleggers, aandeelhouders met stemrecht op vergaderingen wel iets mee kunnen en zullen doen. En langs die lijn kan er wel degelijk iets gebeuren. En nou ja, Altice is dadelijk een mooi voorbeeld dat er ook soms dingen gebeuren.
Ja, dan leg je het dus, en dat is natuurlijk ook hoe het nu geregeld is, in handen van bijvoorbeeld aandeelhouders. Een andere factor zou natuurlijk kunnen zijn wetgeving, regels vanuit Den Haag. Dat wordt bovendien ook bepleit door een aantal hoogleraren. Hier vaker besproken. Die zeggen, ja, goed gedrag zou je eigenlijk wettelijk moeten verplichten. Daar zijn ook discussies over geweest, dialogen met commissarissen van grote bedrijven. Ook weer met Pauline uiteraard. Stefan, zou jij dat zien zitten?
Absoluut niet. Ik zie een hele mooie groep hoogleraar die allemaal in de juridische hoek zitten en waarschijnlijk automatisch denken als wetgeving, als oplossing voor veel kwalen. Dat noemen ze dan verantwoorden, vennootschap, wetgeving. En ik zie dat als schieten als een kanon op een bierblik.
Het probleem is niet zo groot.
Ja, het probleem is er wel, maar wetgeving is duur, wetgeving is log, wetgeving is traag. En het kan via de code eigenlijk prima geregeld worden.
Maar die code is er nu ook al, en we bespreken hier al 10 minuten... dat toch nog wat gebreken met zich meebrengt.
Ik denk dat de commissie heel op de goede weg is, en dat ze dit nadrukkelijker kunnen gaan opnemen. Als je hier wetgeving voor maakt, wat ik al zeg, dan ben je iets heel groots aan het optuigen. En je kan dingen als de corporate purpose, zoals dat mooie wordt gezegd, in de statuten vastleggen.
Wat is dat dan? Het is wel mooi gezegd, maar wat betekent het? Dat je een doel hebt als bedrijf?
Ja, het doel waar je voor op aarde bent. Oh. Zou dan in de wet komen te staan dat je dat vast moet leggen in je statuten. En ik denk dat elk bedrijf die vindt dat bijvoorbeeld voor de bescherming, hè, zoals je hebt gezien bij Kraft Heinz versus Unilever, dat je altijd je corporate purpose in de statuten zou kunnen opnemen. Dus daar heb je helemaal geen wet voor nodig.
Het staat op jullie werkprogramma, Roderick, heb je al een paar keer gezegd. Staat het daar ook op nu, hè, deze aanscherping, omdat er bepaalde zaken zouden kunnen dreigen vanuit Den Haag? Wetgeving bijvoorbeeld?
Nee, dat niet zozeer. Ik ben het overigens graag helemaal met Stefan eens dat niet
vermoed ik al
vooruit is. Wat mij betreft is waar het om gaat is hoe ondernemingen zich gedragen in relatie tot de maatschappij. En codes, zelfregulering, afspraken daarover maken zijn naar mijn mening effectiever en sneller in te voeren dan wetgeving. Daarnaast kun je dan ook nog eens een keer preciezer zijn. Hè. Het schieten met een kanon op een bierblikje is denk ik een mooie metafoor. Ik zie de effectiviteit daar ook niet direct van komen.
Het is natuurlijk logisch dat jullie wijzen op effectiviteit. Dan wijs ik nog even op wat ook vaak door bedrijven zelf is genoemd. En als het niet door bedrijven is, dan wel door de politiek. De kloof die er is, hè, de vertrouwensbreuk tussen bedrijfsleven, de bedrijfselite in dit geval, en de politiek. Hoe herstel je die dan nog zonder dat er echte wetten aan te pas moeten komen? Is het dan voldoende om te zeggen, we scherpen wat aan, we komen zelf met wat initiatieven, Stefan?
Ja, ik wil hem heel even in een historische context plaatsen. Want er werd ook ergens gezegd, ja, toen je vroeger bij Philips werkte, werd ook echt goed voor je gezorgd.
Klaas Dijkhoff, hè?
Ja, en Klaas Dijkhoff zei dat. En ik denk dat het heel mooi gezegd is, maar dat de tijden van de sociale onderneming al lang achter ons zijn. We hebben een hele economische periode gehad. Vino Timmermans heeft dat laatst in het FD heel mooi beschreven. En nu zitten we in de politieke tijd. En dat betekent eigenlijk dat bedrijven meer politiek worden, maar de politiek is al politiek. En die gaan dus politiek met elkaar doen.
Ja, maar goed, dan het antwoord op mijn vraag. Hoe zorg je ervoor dat bedrijfselite, bedrijfsleven en politiek elkaar beter verstaan?
Ik denk dat ze elkaar sowieso moeten ontmoeten en elkaar moeten kennen. Want als je ziet dat er nu op afstand dingen worden geroepen, hè, zoals door linkse partijen over het bedrijfsleven, dan vind ik dat ook wel erg ongenuanceerd. En dan kan ik me voorstellen dat het van elkaar vervreemdt. Andere kant moet je ook oppassen als bedrijf, want bedrijven zijn ook, lijkt het vaak wat wereldvreemd. Hè. Heel veel besturen lijken wel ver van de maatschappij. Af te staan en die zouden misschien ook wat meer kunnen connecten met de maatschappij.
We gaan heel genuanceerd, maar ook gedecideerd door naar Altice.
BNR Nieuwsradio, Thomas van Zijl.
En dat doe ik samen met Roderick Munsters. Hij is commissaris bij Unibail Rodamco Westfield en ook bij Edmond de Rothschild Asset Management. En Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance University. En Altice kwam al een paar keer voorbij. Is grotendeels in handen van Patrick Drahi. En hij wil het bedrijf nu van de beurs halen. Zijn poging dreigde uit de mond in een groot juridisch conflict. Want de beleggers konden zich niet vinden in de prijs die Drahi ervoor over had. Hij heeft nu een hoger bod gedaan. De rechtszaak lijkt nu van de baan. En even om de context te schetsen. Maar Roderick, die meneer Drahi heeft 78% van alle aandelen, 78% van alle stemmen in handen. Hè? Dus hij is wel een beetje de alleenheerser.
Ja, 50% plus één stem, hè? Heb je de meerderheid. Dat klopt, dus daar zit hij heel ver boven.
Ja, ik kwam een analyse tegen in het FD en ik haal daar een stukje uit. Investeerders zijn zelf ingestapt in een bedrijf waarvan bekend was dat één persoon met 78% van de stemmen de dienst uitmaakt. Dat is ook aantrekkelijk, omdat je ervan uit kunt gaan dat zo'n bestuurder goed voor zijn eigen portemonnee zal zorgen. Dan mag het geen verrassing zijn als hij op een dag de ruimte pakt om dat ook te doen. Kun jij je daarin vinden, Roderick?
Ja, we hebben natuurlijk in Nederland en in West-Europa allerlei wetten om de minderheidsaandeelhouders te beschermen. Dus je hebt wel degelijk 22% aan een beurs genoteerd. En ook die aandeelhouders hebben een stem, die hebben een belang en daar kunnen ze voor opkomen. Maar je weet inderdaad wel dat je overgeleverd bent aan een groot aandeelhouder die op een gegeven moment dingen min of meer naar zijn hand kan zetten. Dus je stapt niet zomaar ergens in.
Nee, maar dan stap je dus kennelijk wel niet zomaar, maar uiteindelijk wel naar de rechter.
Ja, nou ja, dat kun je in Nederland ook doen, gelukkig. Hè. Als je het met elkaar oneens bent, dan kun je dat aan de rechter voorleggen. Of althans daarmee dreigen. En blijkbaar heeft Draai bedacht dat het verhogen van een bod voor hem minder problemen met zich oplevert als een mogelijke rechtszaak.
Nou, als we het nu toch hebben over goed bestuur, over corporate governance en hoe je dat zou moeten organiseren. Is daarvan dan sprake bij Altice of niet, Roderick?
Ja, dat kan ik van een afstandje moeilijk zeggen. Er zitten serieuze mensen daar in de Raad van Commissarissen. Maar als je inderdaad een groot aandeelhouder hebt met zo'n belang, dan is het wel heel moeilijk om de balans te vinden, denk ik, elke keer. Tussen de groot aandeelhouder enerzijds en kleine aandeelhouders die via de beursstukken gekocht hebben anderzijds. Dus dat is een balancing act.
Ja, maar die balance, ja, we hebben het net al gehad over die 78%. Hoe ga je dat met elkaar dan in balans brengen? Als één iemand zo duidelijk zijn stempel op een bedrijf kan drukken?
Nou ja, wat je gezien hebt is dat de Raad van Commissarissen zonder de input van Draghi geprobeerd heeft om zich een oordeel te vormen over de fairness van het bod op het lagere niveau. En dat hebben ze toen ook afgegeven. Dit is goed. Nou, dan blijkt er opeens wel dat er iets meer mogelijk is als er wat druk komt. Dus ik neem aan dat ze daar in de Raad van Commissarissen nog wel een keertje over na zullen denken. Maar het laat ook zien dat aandeelhouders tanden kunnen laten zien. Hè, dat ze iets af kunnen proberen te dwingen.
Hoe kijk jij naar dit steekspel tussen die aandeelhouders die wel aanzienlijk tevredener zijn met het nieuwe bod en dus die rechtszaak ook waarschijnlijk laten zitten, en de macht van zo'n bijna alleenheerser als Patrick Drahi?
Ja, ik vind eigenlijk dat de hele case druipt van het opportunisme, Thomas. De groot aandeelhouder met zijn 78%, de mensen die instappen, die toch wel partijen zijn die graag een euro verdienen, heel duidelijk. Die weten inderdaad wat hun positie is. Dus daar ben ik het ook zeer mee eens. Dat werd door Bartjens, die beschreef heel mooi, iedereen hier heeft boter op zijn hoofd. Ik denk dat het heel erg waar is. En wat ik heel bijzonder vind, is dat zijn tweede bod maar liefst, meer dan, ik heb het niet echt uitgerekend, maar meer dan 50%. 25% hoger is. Ja. Nou, dat vind ik nogal een knaller, hè? Ja. Een kilo knaller.
En heeft wel gewerkt dus, dreigen met zo'n rechtszaak?
Ja, het heeft gewerkt. En het bijzonder vind ik dan, en dan heb je het over de werking van de governance. Hè. Hele goede namen daar in de Raad van Commissarissen. Maar als ze het eerste bod steunen en vervolgens 25% hoger, kan het ook. Ja, dan vind ik dat wel een beetje spannend, komt het op mij over.
Ja, spannend?
Ja.
Verklaar je nader? Het is opvallend, het is spannend.
Ja, dan ga ik dus twijfelen aan de onafhankelijkheid van deze Raad van Commissarissen. Ja. En dat is natuurlijk per definitie in het ontwerp van zo'n governance altijd een risico bij een groot aandeelhouder. Wie daar in die Raad van Commissarissen zitten, want daar is natuurlijk de aandeelhoudersvergadering heel erg bepalend is. En dat is meneer Draghi.
Ja, Roderick, inderdaad dat opvallend grote verschil tussen bod 1 en bod 2. 25% krijg je er zomaar bij. Maar kennelijk was de Raad van Commissarissen ook al geneigd om in te stemmen met bod 1. Ja, is dat vreemd?
Nou, dat gaf ik net al aan. Ik verwacht dat ze daar hun eigen functioneren wel zullen evolueren. Hebben we iets over het hoofd gezien? Hoe kan dit nou gebeuren? Hebben we een goede afweging gemaakt? En ik vermoed dat ze daar, hetzij in het jaarverslag, hetzij op een ander moment nog wel een keer op terug gaan komen. Want het is wel iets wat, laat ik het vriendelijk zeggen, de aandacht trekt.
Dan ga ik tot slot naar een ander onderwerp dat zeker anderhalve week geleden weer de aandacht trok, namelijk MeToo. Vorige week publiceerde een anonieme vrouw een brief. Ze beschuldigt erin D66-stratege lobbyist Frans van Drimmelen, bij ons ook zeer bekend als lid van het lobbypanel van seksuele intimidatie. Het is overigens het verhaal van weer een andere vrouw, op anonieme basis dus. Zonder al te zeer op die zaak in te gaan, want dat vraag ik te zijner tijd wel aan Frans zelf, of aan een van zijn collega's bij het lobbybureau, waar wij redelijk goede contacten mee hebben. Maar wat was jullie eerste reactie, Stefan?
Nou ja, mijn eerste reactie was, nou, dan gaat hij me dus vragen, Thomas. En dan denk ik, we zullen het onderzoek af moeten wachten.
Nou, maar dat is overigens ook een reactie die je vrij vaak hoort en wellicht terecht.
Ja, vind ik ook. Maar goed, als lezer, die indruk kan ik wel delen. Krijg je toch wel gemengde gevoelens bij het gedrag van Van Drimmelen. Als je weet dat hij eerder een contactverbod heeft gehad. Richting de oud-directeur. Dat was al geen goed signaal. Aan de andere kant, wat je zegt, onderzoek afwachten betekent wel dat je ergens nog genuanceerd moet blijven. Maar ik zou, als ik Sigrid Kaag was, wel meteen hier actie op ondernemen. En hem niet in de loop houden zolang dat onderzoek nog loopt. Want dit is echt zo'n ontzettend politiek risico voor haar.
Roderick, wat is er nu de afgelopen jaren? Want MeToo is iets van, in ieder geval in de openbaarheid, 2016, 2017. Wat is er nu bij grote bedrijven en grote organisaties veranderd om ervoor te zorgen dat slachtoffers hun verhaal doen en ook te voorkomen dat het nog een keer gebeurt?
Nou ja, wat ik heb meegemaakt van een afstandje is dat er in eerste instantie, als er klachten zijn, die worden serieus genomen. Vervolgens vindt er een gedegen onderzoek plaats. En dat moet je ook laten doen door onafhankelijken. Mensen met een zekere deskundigheid ook. Dus dat zien we ook niet altijd, maar zo zou het moeten. Vervolgens is er hoor en wederhoor. En kijk je wat uiteindelijk dan het oordeel is. En moet je ook maatregelen treffen. Zowel naar de partij toe die in de fout gegaan is, als daar sprake van is. Als in je bedrijf, om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dat doe je door te communiceren met je medewerkers. Door te laten zien hoe het wel moet. Door zelf het goede voorbeeld te geven. In mijn beleving staan ondernemingen daar meer open voor. En zijn ze daar nadrukkelijker mee bezig. Waarbij je dat met name in de Verenigde Staten, ik ben commissaris bij een aantal Amerikaanse ondernemingen, heel duidelijk ziet.
Ja, maar wat doe je dan bijvoorbeeld op papier? Ik denk dat je gedragscodes kunt aanscherpen. Er komen ook weer artikelen naar boven en naar buiten waaruit blijkt dat er toch nog wel een bepaalde weg gevolgd wordt. Namelijk, nou goed, we hebben erkend dat er misschien iets misgegaan is. Dat valt af te kopen, hou je mond en we praten niet meer over. Je krijgt een mooie zak geld mee en dat was het dan. Dat gebeurt toch ook nog, Roderick?
Nou, ik sluit niet uit dat dat gebeurt. Het is ook niet per se slecht. Maar als je het daarbij laat, is het volgens mij onvoldoende.
Dus waarom is dat niet per se slecht? Want dan is het toch gewoon iets wat je in de doofpot stopt?
Nou, vandaar dat ik...
Oh, pardon.
Was een betoog.
Deel 2.
Je moet het daar niet bij laten. Je kunt iemand een schadevergoeding betalen die schade geleden heeft. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je de structuur in je bedrijf en de mogelijkheid om dit aan te klagen, maar ook het gedrag te voorkomen, dat je daar iets mee doet. Dat je je medewerkers daarbij betrekt, dat je daar transparant over bent, dat je mensen uitlegt, dit kan absoluut niet, en daar een voorbeeld bij geeft en hoe het wel zou moeten en wat er gebeurt als je toch de schreef overgaat. Dus het slechts afkopen in het doofpot stotten is volgens mij niet de goede strategie. Dan ben je als een struisvogel bezig.
Ik denk dat je bepaalde dingen zou moeten afspreken, ook met elkaar. En die ook handhaven. Ik las vandaag in het NRC de situatie bij de Universiteit van Amsterdam. Waarbij die decaan dat eigenlijk helemaal niet droeg. Terwijl wel expliciet de veiligheid van de studenten wordt genoemd daar. In alle gedragscodes en zo. En dan kun je dat allemaal opschrijven en zo. Maar als het niet gedragen wordt, dan houdt het ook gewoon helemaal op.
Maar met gedragen bedoel je, die man heeft zich er niet voor ingespannen?
Niet voldoende. Nee. Ja, en daardoor heeft heel veel daar kunnen gebeuren. En is er gewoon heel veel pijn geleden. Heb ik het over de UvA. Maar bij D66 heb je natuurlijk in feite het verhaal van... Je kan wel iemand wegsturen straks misschien als blijkt dat hij schuldig zou zijn. En je stuurt hem weg. Maar je moet kijken naar de hele omgeving, naar het systeem. Je moet ook zeg maar mensen die verantwoordelijkheid dragen... in hun evaluatiegesprekken en hun verantwoordelijkheid... geven expliciet en ook daar consequenties op.
Overigens bestaat er ook nog weer de andere kant van het verhaal. Dat zeker lopend het onderzoek wij natuurlijk niet nu kunnen constateren dat iemand die daarvan verdacht wordt ook daadwerkelijk de schreef is overgegaan. Mm-hmm. En zijn reputatie is wel naar de maan.
Ja, dat is waar. En dat is ook wel het verhaal van op pagina 1 staat... dat je wordt beschuldigd en op pagina 16 dat het bleek ongegrond te zijn. En dat moeten we, die ruimte moeten we hier ook geven. Dus wat mij betreft is hij nog niet veroordeeld. Maar hij heeft wel een verdenking tegen zich. Hij heeft een paar signalen die er niet zo goed uitzien. En ik denk dat Sigrid Kaag een beetje op de grens is... door nog niet te hebben gezegd, hij gaat even uit de loop. Maar ook dat zij zegt, die persoon die de melding heeft gedaan... moet zich bekendmaken. Dan denk ik, ja, het is dus blijkbaar niet veilig genoeg daarvoor. Anders had ze het gelijk wel openbaar kunnen melden. Maar het zou wel mooi zijn als die beschikbaar is voor de onderzoekers.
Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance University... en Roderick Munsters, commissaris bij onder andere... Unibero, Damco Westfield en Edmond de Rothschild Asset Management. Dank voor jullie bijdrage aan dit boardroom panel. Dit was het namelijk weer voor vandaag. Morgen dan is in BNR Zaken doen Wijnand Jonge van thuiswinkel.org te gast. Dat hij daar nog tijd voor heeft gevonden in deze drukke decembermaand. Ik ga aan hem vragen of webshops een beetje klaar zijn... voor wat er allemaal op hen afkomt... en wat er allemaal al is verwerkt de afgelopen weken. Morgen meer daarover. Over zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet daarvan. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemers.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.